Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Goedemiddag, welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Landbouworganisaties presenteren straks hun oplossingen voor de stikstofcrisis. En de hoofdeconoom van de ECB voorspelt: er is helemaal geen recessie in aantocht. Nou, mijn zakenpartner is vandaag Desiree van Bokstel, partner bij Kamijn Kapitaal. En zometeen praten we verder met Peter Bedowski, hij is CEO van Boskalis. Welkom allebei.
Dankjewel.
Maar eerst dit: het Jaarbeursplein in Utrecht is volgelopen voor de landelijke ziekenhuisstaking. Bijna 120 ziekenhuizen doen mee volgens de FNV. En het zou gaan om de grootste staking ooit in de zorgsector. En zometeen overhandigen zorgmedewerkers samen met de vakbonden een petitie met steunbetuigingen aan Ad Melkert. En hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Verslaggever Thomas van Groningen, die is in Utrecht. Ja, Thomas, je moet je heel veilig voelen met al het zorgpersoneel om je heen. Is het al druk?
Het is redelijk druk. Ik denk dat hier een mannetje of 1000 inmiddels staat op het Jaarbeursplein. En ik moet je zeggen, Edwin, ik ben een paar weken geleden ook bij de boerenstaking geweest. Dat was destijds, of actie was dat, was op het Malieveld. De sfeer hier is wel anders, het is wat gemoedelijker. Is er een liedje gezongen, Het duurt te lang, van Davina Michelle. Werd dan door het personeel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gezongen. Maar Het duurt te lang sloeg dan op de nieuwe cao. Duurt te lang, ze willen 5% loonsverhoging. Maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt: ja, we kunnen over een periode van 34 maanden twee keer 4% geven en een keer eenmalig 1000 euro extra. En dat is niet genoeg. Dus ik ben heel benieuwd hoe Ad Melkert hier zometeen dan ontvangen wordt. Want hij komt hier inderdaad zometeen. Ik heb hem hier nog niet gezien. Ik zag net wel Jesse Klaver hier al lopen. Ik moet zeggen, de sfeer is heel gemoedelijk. Het is eigenlijk wel redelijk vrolijk. Er wordt een beetje gejoeld nu op de achtergrond als er wat geroepen wordt. Maar het is eigenlijk heel gemoedelijk, toch, Danielle? Je staat hier.
Ja, zeker. Hele gemoedelijke sfeer. Heel fijn met z'n allen samen ervoor voor een goede cao en knappe arbeidsvoorwaarden.
Want even, jij bent verpleegkundige.
Ja, klopt. Ik werk aan Heliomare in Wijk aan Zee.
Ja, staat het water je aan de lippen? Want dat zegt iedereen hier.
Ja, dus hoge werkdruk, veel stress en bijna geen personeel te krijgen die bij ons willen komen werken.
Was het moeilijk om het werk neer te leggen? Want jouw patiënten die zijn nog gewoon in... waar was het ook alweer?
In Heliomare, ja, mijn collega's hebben het werk overgenomen.
Oh, toch wel? Dus niet dat de afdeling helemaal leeg is?
Nee, de afdeling is niet leeg, maar we draaien zondagsdienst. Dus er is wel gewoon personeel aanwezig.
Ja. Ja. En wat wil jij? Wat eis je? Want 1000 euro extra klinkt wel lekker.
Ja, vooral die 5% en goede arbeidsvoorwaarden vooral. Daar gaat het mij vooral om ook de zorg populair te houden voor nieuwe mensen. Dat die ook de zorg ingaan.
Ja, en als je het niet krijgt, sta je dan volgende week weer?
Ja, dan moeten we doorgaan.
Ja, ik moet zeggen, Edwin, ik zag hier net een heel grappig spandoek. Iemand die had een trekker meegenomen. Weet je, als zo eentje mee de ramen normaal droog maakt. En die zei, ik ben ook op mijn trekker gekomen. Krijg ik dan nu ook aandacht?
Ja, dat inderdaad. Je moet tegenwoordig met een trekker komen, hè, als je gaat demonstreren.
Ja.
Maar eigenlijk is het geen cao-actie, hè, want ook de werkgevers zijn het eigenlijk wel een beetje eens met alle eisen van het zorgpersoneel. Het is eigenlijk een actie tegen het kabinet, toch?
Eigenlijk wel. Nou, dat is interessant dat je dat zegt. Want het is, in principe is natuurlijk de werkgever die bepaalt het salaris. Die zegt alleen, Ad Melkert is dat van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Die zegt, ja, wij zitten in een te krap jasje. Wij moeten, als we meer willen betalen, en dat willen we best, dan moeten we een ruimer jasje krijgen en dat moet de overheid geven. Maar dan zeggen de bonden, en dan zeggen ook de mensen die hier spreken, zeggen dan weer, ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk is het ook een signaal naar de samenleving, deze actie. Wat vinden wij goede zorg waard en hoeveel willen we daarvoor betalen? Dus het is én een boodschap aan de politiek, maar ook aan iedereen in Nederland. Van ja, jongens, let nou op, als je goede zorg wil, dan moet je daar ook voor betalen.
Dankjewel, BNR-verslaggever Thomas van Groningen vanuit Utrecht, waar dus al het zorgpersoneel bijeen is.
BNR, Kees de Kort.
Ja, maar vandaag geen Kees de Kort, maar Koen Bende, directeur van de Mercurius Vermogensbeheer. Dag Koen.
Dag Edwin.
Je wilt het hebben over de sojabonenindex, hè? Waarom?
Ja, de beurzen zijn toch weer wat lager. En dat heeft alles te maken met dat we toch weer onrust tussen de Chinezen en de Amerikanen zien in alle besprekingen die ze hebben. En waar gaat het dan om? Het gaat toch weer om de sojabonen. Hoeveel wordt er door de Amerikanen aan agrarische producten verkocht aan de Chinezen? En dat valt tegen. Trump wil daar heel harde commitments hebben. Die wil dat die Chinezen zich uitspreken dat ze 40 tot 50 miljard dollar per jaar gaan kopen. En de Chinezen houden daarop terug. Want die zijn zelf weer geïrriteerd over de Amerikaanse Senaat. Die een bill heeft aangenomen, een wet heeft aangenomen met betrekking op Hongkong.
Ja, want de mensenrechten in Hongkong zouden beschermd moeten worden. En die wet die ligt nu op tafel en daar is China dan weer heel boos over.
Ja, China die ziet Hongkong natuurlijk als hun eigen gebied en irriteert zich natuurlijk al over alle bemoeienis die vanuit Amerika daarover is geweest. Hè. Nog niet zo lang geleden dat basketballers onderdeel van de strijd dreigden te worden. De Amerikanen die zeggen, Hongkong is voor ons bij wet een apart gedeelte en hoort niet bij China. Zou ook niet onder de handelsembargo's vallen. Dus als je alsnog als Chinees een Amerikaanse telefoon zou willen kopen, dan moet je dat gewoon in Hongkong even doen.
Ja,
dat gaat dus nu onder vuur.
Ja, de sojabonenindex staat dus niet goed. Dit wetsvoorstel ligt dus op tafel. En Trump heeft ook al gezegd, als we er niet uitkomen, dan komen er weer nieuwe importtarieven. Begint de markt inmiddels een beetje te twijfelen over een positieve afloop?
Nou, die markt is natuurlijk wat ver op de troepen vooruitgelopen in de afgelopen periode met betrekking tot die eerste fase van het handelsakkoord. Tot nu toe is het alleen maar getwetter en getwitter van Trump geweest. Die zegt van nou, we zijn er bijna, we hebben bijna een deal. Voor Trump is er natuurlijk veel aan gelegen om de Amerikaanse consument en de kiezer tevreden te houden. En dus een deal te hebben voor 15 december. Want hij heeft zelf geroepen, als we 15 december geen deal hebben, dan gaan de tarieven verder omhoog. Dat komt natuurlijk een beetje dichtbij nu. Zeker met de druk die de Chinezen nu weer op de ketel zetten. Dus daarmee neemt de markt ook weer een stapje terug naar niet onaardige maand oktober en november.
Er was nog ander groot nieuws in China, want Alibaba zet de beursgang in Hongkong door. Dat moet ook een belangrijk signaal richting Hongkong zijn, dat er nog zoveel vertrouwen is, ondanks de onrust.
Ja. Eigenlijk mag je Alibaba zien in deze als een verlengstuk van de Chinese staat. Jack Ma heeft al meermaals gezegd dat hij, als de Chinese staat hem daarom zou vragen, zelfs bereid zou zijn om al zijn aandelen Alibaba over te dragen aan de Chinese Communistische Partij. Zover is het gelukkig voor Jack nog niet gekomen. Maar het feit dat hij nu zegt, we gaan ondanks alle onrust in Hongkong, gaan we gewoon door, is een heel belangrijk signaal richting China en richting de westerse wereld. Dat hij zegt, het maakt niet uit wat er gebeurt. Wij gaan onze eigen beurs hier ontwikkelen en gebruiken daar ook het platform van Hongkong voor. Want ook de belangrijkste eigenaar van de beurs van Hongkong is de Chinese staat. Dus het is eigenlijk een heel groot politiek signaal wat er nu afgegeven wordt om deze beursgang, die overigens heel succesvol lijkt te zijn. Of een nieuwe listing is het. Alibaba is natuurlijk al lang genoteerd aan de beurs. Om deze nieuwe listing gewoon als politiek signaal te gebruiken.
Ja. Terug dan naar Europa. De Europese Investeringsbank die heeft gewaarschuwd dat bepaalde gebieden achter zullen blijven voor de vergroening. En ze willen actie. Wat voor actie willen ze?
Nou, ze willen dat de ECB overheden met name ertoe beweegt om meer te investeren in die gebieden die nog heel erg aan fossiele brandstoffen hangen. Denk aan Polen, waar nog de mijnbouwindustrie belangrijk is. Denk aan Hongarije, aan Roemenië. Ja, die landen moeten dadelijk allemaal mee in de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nou, daar zitten ze nog een eindje vanaf. En er zijn een paar centjes voor nodig. Die centjes hebben ze in die hoek zelf niet. Dus zal dat geïnvesteerd moeten worden, ofwel door overheden die daarbij gaan helpen en investeringsleningen gaan uitrollen, of anderszins zal er het een en ander moeten gebeuren door het bedrijfsleven. Er is zo'n slordige 300 miljard voor nodig om het te bereiken.
Ja, en dat zou dus een flinke boost aan de economieën van die landen kunnen geven ook.
Ja, ik denk dat. Kijk, je bent in de economie natuurlijk altijd ook op zoek naar wat gaat de volgende fase van groei teweeg brengen. En we hebben het natuurlijk met z'n allen nu over het groener maken, het klimaatneutraal maken van de economie van heel Europa. Dat gaat in zichzelf ook een gigantische economische impuls geven. Het feit dat de Duitse automobielindustrie bezig is om hun programma van auto's versneld elektrisch uit te rollen. Ja, daar zijn miljarden investeringen bij gemoeid. Al die fabrieken die omgebouwd moeten worden, nieuwe productlijnen die ontwikkeld moeten worden, maar ook de hele elektriciteitsvoorziening om die auto's ook op een normale manier te kunnen opladen en te kunnen laten tanken bij mensen thuis, vergt miljarden investeringen. Volkswagen, over de komende 4 jaar 33 miljard die ze gaan investeren.
Gigantische bedragen.
Dat zijn gigantische bedragen. En je zag van de week al dat Duitsland zo'n beetje op het randje van recessie hangt. Tot verrassing van velen net erboven. 0,1% groei. Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met de ombouw die we dadelijk gaan zien naar groen toe. Daar zijn investeringen voor nodig. Dat gaat de winst van Volkswagen, BMW, Mercedes gaat dat drukken. Maar tegelijkertijd degene die de fabriek moeten bouwen, die de robots erin moeten zetten, die het personeel moeten trainen hoe ze die elektrische auto's moeten gaan servicen. Ja, dat gaat een gigantische economische boost kunnen geven. Tezamen met datgene wat we net horen van de Europese Investeringsbank. Dus groen is zo slecht nog niet.
Nee, dankjewel Koen. Terugluisteren kan trouwens via onze app of ga naar bnr.nl en dan moet je wel even naar /Kees de Kort. Het oprichten van een megafonds betekent kansen voor ondernemers. Blijf luisteren voor de Zakenlunch zometeen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Jij bent terug bij BNR Zaken doen. Tijd voor
de Zakenlunch.
Ja, daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Peter Bedowski, hij is de CEO van Boskalis. Beursanalist Niels Koerts, hij is van IEX. En mijn zakenpartner is Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal. En Niels, eerst maar eens even met jou beginnen. De beurzen zakken de laatste paar dagen iets weg. Ja, zit een eindejaarsrally er nog in of is dat nu voorbij?
Goedemiddag. Nou ja, ik ben van nature altijd wat optimistisch gestemd. Maar en ik zie inderdaad wel wat indicatoren van. Ik denk, nou, er zit nog wel een eindejaarsrally in. Allereerst zien we de bedrijfscijfers. Die vielen heel erg mee. En ook nog eens keren waren de topmannen over het algemeen wat positiever gestemd. En we zien ook inkoopmanagersindices in Europa zien we verbeteren. Dat de inkoopmanagersindices die geven dus het vertrouwen weer van de inkopers in de economie. Dat zien we aantrekken. En dan zelfs in Duitsland wat. Het is nog allemaal niet heel erg best. Maar wat je altijd ziet is op het moment dat je een soort van veetje in de grafiek zit. Ja. Dan moet je erbij zijn als belegger. Want dan zie je een klein beetje verbetering.
Maar het is nu net wel niet of 600 punten. Hè? Vandaag weer 0,8% in de min hoor ik net van Maud.
Ja, dat was weer de schuld van onze de president uit Amerika. Die weer eens wat dingetjes had gezegd over de handelsoorlog. Van dat er weer nieuwe invoertarieven misschien weer worden ingevoerd. Weer hogere tarieven op het moment dat er geen deal is. Ja, beleggers houden daar gewoon niet zo van. Het ene moment is het, is het weer positief nieuws, ander moment. Ja, en dan zie je dan dat de beurs er wat onder zit. Maar al met al, zeker zo'n eindejaarsrally. En we mogen ook niet vergeten dat in december dat van nature een hele goede beursmaand is.
Nou, vorig jaar klapt het nog in, hè? In december aan het einde van het jaar.
Juist. Nou, dat klopt zeker. En dat is echt een uitzondering. Maar de huidige situatie, vergeleken met vorig jaar, was het er totaal anders stond het ervoor. Mm-hmm. Toen was het zo, er was recessievrees. Maar niet alleen recessievrees, maar ook nog eens een keer was er de angst dat de Amerikaanse centrale bank de rente zou verhogen. Nou, een slechtere cocktail bestaat er bijna niet voor beleggers. Dus wat krijg je dan? Lagere koersen. Maar nu, dit jaar, recessie, absoluut geen sprake van.
Nee.
Magere groei, dat wel. Maar, en lagere rentes. Dus eigenlijk was die vrees was ten onrechte. En nu zien we daarom ook niet voor niks dat de beurzen zo hard zijn opgelopen.
Doe eens een voorspelling. Waar staat de beurs 31 januari, 31 december? Moet ik zeggen?
Nou ja, voorspellingen ben ik niet heel goed in. Maar ik durf wel aan te geven boven de 600.
Boven de 600?
Boven de 600, zeker. Nou, ik hoop dat ook zeer. Want aan het begin van het jaar had ik een weddenschap afgesloten met een collega. Van had ik gezegd boven de 600. We dachten allemaal, gaat niet gebeuren. Mocht het zo zijn, heb ik een gratis reisje naar Disneyland. Dus misschien hoop ik het daardoor ook nog wel extra. Maar het zit er gewoon in. En het blijkt gewoon lage rente. Er is geen alternatief. Van nature een goede maand. Dus ik heb hoop dat ik een gratis reisje kan boeken volgend jaar.
Ja, dan nog even Kiaris. Maakte vorige week dinsdag bekend te stoppen met hun belangrijkste middel. Ronduit slecht nieuws. Inmiddels is de koers toch weer een beetje opgekrabbeld. Toch is dat wel vreemd, hè? Want Kiaris, een biotechbedrijf. Ze waren afhankelijk van eigenlijk maar één middel. Ze hebben later nog wel net een overname gedaan. Maar dit was wel hun belangrijkste middel.
Ja, wat je hier ziet, complete gekte. Je hebt dus een belangrijk middel. Dat was dat zou helpen bij stamceltransplantatie bij bloedkanker. Dat is hun enige middel, de blockbuster. Daar moet het geld mee verdiend worden. Wat gebeurt er? Het hele feest gaat niet door. Nou, daar de koers daalde de koers naar Nou, iets van €1,5. En ineens, in 5 handelsdagen, een verdubbeling.
Maar hoe kan dat dan?
Kan dat?
Ja, dat is gewoon gekte. Maar dat is het gekte van de markt. Soms is daar gewoon geen duidelijke aanleiding voor. Is het gewoon, je ziet zo'n koers gaan. En dan denken beleggers van, nou, ik wil daar ook bij zijn. En dan krijg je zo'n zelfversterkend effect.
Begrijpen jullie dit nog? Of niet?
Krijg je van mensen die achter elkaar eromhoog gaan. Ja, ik snap het ook niet. Want als je kijkt, misschien, stel ze hadden een enorme bak met cash staan op de balans. Ja, dan had het nog gekund. Maar nu zie je juist dat de verplichtingen van Chiaris hoger zijn dan de kaspositie. Ja, normaal geen probleem, maar als je geen omzet hebt, is dat, ja.
Er is ook geen aanleiding of zo voor ontwikkelingen binnen Chiaris.
Die... Nou ja, ze hebben twee eerste fase producten, maar ja, daar kunnen analisten nog geen waarde op plakken. Dat duurt, gaat nog allemaal jaren duren. En ontwikkelingskosten, dus ja, het valt bijna niet uit. Ze moeten wel een keer met de pet rond. Dus...
Biotech blijft inderdaad interessant. Desiree, jij wil het hebben over InvestNL. Dat is een investeringsfonds van €1,7 miljard. Gisteren is de Eerste Kamer daarmee akkoord gegaan. Hoop gedoe was er van tevoren ook over, maar toch, het is er doorheen.
Ja.
Wat verwacht je ervan?
Nou ja, kijk, het is mijn nieuws van de dag, omdat we hebben het er natuurlijk al maanden over. En ook hier heb ik het er wel een paar keer over gehad. En we hebben vooral heel veel gesteggeld over hoe gaan ze dat investeren, dat geld. Gaat dat op een commerciële manier? Moeten daar commerciële rendementen voor worden gehaald? Gaat Wouter Bos zelf gewoon private equity in?
Ja, dus Wouter Bos wat de baas van de organisatie, ja, die het meeste geld, niet alles geld mag verdelen.
Precies, ja. En dat is natuurlijk, ik denk, nog steeds wel een zorg van de hele industrie, van de venture capital en de private equity industrie. Aan de andere kant is het natuurlijk een fantastisch signaal dat onze eigen overheid heeft besloten, het is in totaal 2,5 miljard, 800 miljoen wordt geïnvesteerd door FMO, gewoon heeft besloten dat geïnvesteerd moet en mag worden in...
risicovol, hè? Maar wat is dan risicovol dan?
Nou, het is van alles. Het is van energietransitie tot ook voedingtransitie, van alles en nog wat. En het zijn eigenlijk allemaal nieuwe ontwikkelingen over het algemeen, waar de commerciële investeerders gewoon niet al te makkelijk in kunnen stappen. En je ziet vandaag ook in de krant een verhaal over medicinale wietproductie. Daar wil private equity best wel in, maar er zitten hele hoge risico's aan. Want je bent volledig afhankelijk van de regelgeving, van het slagen, van het telen, van die op grote schaal, et cetera.
Dus zij zouden kans maken om geld te krijgen?
Nou ja, of het exact binnen de doelstellingen van het fonds past, durf ik niet te zeggen. Maar ik kan me dat wel voorstellen, inderdaad. En het is fijn dat die kop van die risico's mede wordt gedragen door de overheid. En ook op deze manier, zonder dat het subsidie is, maar met investeringen. En dat geeft, denk ik, ook het vertrouwen van de overheid aan in venture capital en private equity, dat het wel degelijk heel goed geïnvesteerd geld is.
Ja, we gaan zo meteen in onze lobbypanel om 13:30 nog uitgebreid verder over praten. Peter Bedowski, u wil het hebben over de verwachte, over het uitstel van de pensioenkorting, hè?
Ja, dat staat er natuurlijk wel aan te komen. Was ik al even het voorgesprek zei, eigenlijk moet je langer terugkijken natuurlijk, hè, met de grote stelselwijziging die we 1 jaar of 10 geleden gehad hebben, waarbij op een andere manier tegen dekkingsgraad van pensioenen werd aangekeken, maar vooral ook tegen rekenrente. Nou, op dat moment leken dat allemaal wel logische uitgangspunten, hè, dekkingsgraden van 125%, rekenrente die toen nog 4% was, maar die moest gekoppeld worden aan marktrente, maar dat scheelde niet zoveel.
Ja,
in die 10 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd, en je ziet dat we krampachtig vasthouden aan het theoretisch kader van rekenrente, wat volstrekt ingehaald is door de tijd. Inmiddels zitten we langdurige rente, ja, het zit bijna rond de nul.
Maar u vindt dat die rekenrente al veel langer afgeschaft had moeten worden? Of
je kunt
het
niet afschaffen, want je moet ergens je rekensom op baseren. Nou, die 4%, daar hebben we natuurlijk decennia het goed mee gedaan. Maar dat volstond niet, hè, volgens de Kamergeleerden. Inmiddels is gewoon het hele kader flink veranderd. Dan moet je weer eens opnieuw kijken van wat is nou een reële basis voor een rekenrente. En dat is denk ik niet de langdurige rente die we op dit moment hadden. Ik denk dat je meer zou moeten kijken naar een voortschrijdend gemiddelde van wat je aan rendement maakt. En ook ten aanzien van dekkingsgraad moet je dat niet benaderen alsof heel Nederland op één dag, zeg maar, alle pensioenverplichtingen zou moeten kunnen betalen.
Zoals wel gebeurde.
Het is een dynamisch systeem, hè, zowel naar de toekomst toe qua uitbetalingen, maar zeker ook in de waardering binnen een context van een economie. Dus ik denk dat de fundamentele discussie over de rekenrente daar een keer gevoerd moet worden.
Maar er werd ook altijd gezegd van als je die rekenrente loslaat, dan betalen de jongeren van nu, die hebben zometeen niet niks meer, want er is geen pot meer.
Dat is een prachtig schijnargument. Als je kijkt naar ook het afgelopen jaar weer, hè, er werd net gesproken over waar de AIX gaat eindigen. Nou, dat zegt ook iets over waar de daadwerkelijke nominale voorzieningen van de pensioenfondsen gaan eindigen. zeggen. Maar als ik dat iedere keer tegen de lat aanleg van, ja, maar de rente naar de toekomst toe is nul. Dus naar de toekomst toe per definitie heb je nooit voldoende in huis. Hè, want als de rente negatief wordt, ja, per definitie kun je dan überhaupt het geld niet meer hebben, bij wijze van spreken. Ja, dan zeg ik, dan heeft, om in baggertermen te spreken, de wal het schip gekeerd. En dan moet je er ook naar kijken.
Ja, die kortingen zijn nu van de baan. Premieverhogingen ook voorlopig. Maar ja, het is geen afstel. Over een jaar komt het gewoon weer terug.
De discussie komt terug, maar ja, ik voorspel u dat er weer niet gekort gaat worden.
Nee? De politiek durft er niet aan.
Dus dan zeg ik van pak de koe bij de horens en ga dan ook de discussie over de systematiek aan.
Want ik heb er misschien een vraag over. Want inderdaad, wat u zegt, zo'n langjarig gemiddelde. Maar dan denk ik wel dat je echt meer dan 20 jaar moet kijken. Omdat je ziet ook de rendementen op zeker wat middellange termijn kunnen behoorlijk schommelen. Zij dan denken aan 20, 30 jaar dat je dan moet kijken naar dat soort gemiddelde.
Ja, je moet natuurlijk niet het gemiddelde van de laatste 3 jaar.
Nee, hè,
want dan zit je een gradiënt omhoog en naar beneden. Die wat dat betreft niet per se zeg maar historisch het juiste beeld geeft. Maar ik denk inderdaad dat je aan dat soort termijnen moet kijken. En nogmaals, de potten zijn voller gevuld dan ze ooit in de historie van Nederland zijn geweest. Hè?
Maar dat sentiment is er dus niet. Want ik heb ooit eens Baudet horen zeggen van ja, het pensioengeld wordt die kas loopt juist leeg. Maar dat is een beetje de perceptie van ja, er zit weinig in. Maar
er heeft nooit zoveel ingezeten volgens mij.
Ja, nooit zoveel ingezeten.
Nee. Dat is heel raar.
Dat is de realiteit. Ja.
Ja. Oké, Niels, dankjewel voor je komst. En we gaan zo meteen verder praten over Boskalis. Want kom vanmorgen met groot nieuws. Je hoort het zo meteen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Klimaatverandering is niet alleen een bedreiging, maar voor sommigen ook een businesskans. Voor Bagra Boskalis bijvoorbeeld, die de eerste polder van Singapore aanlegt. Nou, CEO Peter Bedowski, nogmaals welkom. En mijn zakenpartner is vandaag Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal. Ja, vanochtend bracht u nog een grote order naar buiten, ter waarde van $120 miljoen. Wat gaat u doen?
Nou, het is een combinatie van een aantal orders. Het betreft zware zeetransport. Enerzijds transport van een aantal FPSO's. Dat zijn floating productiefaciliteiten voor olie.
Ja.
Dat is van met name van China naar Brazilië. Brazilië worden veel van die installaties aangelegd, zoals u misschien weet. En anderzijds, is ook een belangrijke ontwikkeling op dit moment. Er wordt wereldwijd het nodige ook aan LNG-exportfaciliteiten gebouwd. Daar worden LNG-fabrieken voor gebouwd. Die worden vaak modulair opgebouwd ter plekke. En de modules worden dan gebouwd in Azië. En wij zijn ook betrokken bij het transport van die modules.
Ja, zit er veel business in LNG?
LNG is voor ons heel belangrijk. Hè. Enerzijds met de LNG-fabrieken.
Ja.
Ja, het is vloeibaar gas in feite. Vloeibaar natural gas. Traditioneel zaten we er altijd al bij met de bagger. Hè, voor het aanleggen van de basisinfrastructuur voor een fabriek. Hè, inclusief ook de haven, een kanaal er naartoe. Het is vaak toch een beetje in onontgonnen gebied. Maar ook door de komst van Dockwise zijn we steeds meer bij transport natuurlijk betrokken geraakt. Onder andere ook van de modules die nodig zijn voor de bouw van dit soort fabrieken. En anderzijds zie je dat het niet alleen natuurlijk het exportverhaal is, maar ook het importverhaal. Je ziet steeds meer landen ook investeren in het importeren van LNG.
Ja.
Ook dat gebeurt er uiteraard bijna altijd aan de kust. Soms met floating oplossingen weer. FSRU's zijn dat. En wij zijn ook betrokken bij het aanleggen van dat soort faciliteiten. Recent een werk in Salvador aangenomen. Waar een importfaciliteit gebouwd wordt. Maar we zijn ook bezig in Polen. We zijn ook bezig in Finland om daarnaar te kijken.
Ja, wordt gas in andere delen van de wereld steeds belangrijker?
Ja, ik denk dat ook als je naar de visie van Shell kijkt, is die duidelijk natuurlijk. Hè, dat in de hele energietransitie kan je natuurlijk zeggen, we moeten af van fossiel en we moeten naar duurzaam. Nou, dat is een prima einddoel, maar je zult er ook moeten komen. En dat betekent dat je onderweg ook moet kijken naar, binnen fossiel heb ik kolen, olie, gas.
En gas is daarvan het schoonst.
En gas is, zeker waar het over CO2-footprint gaat, daar uiteindelijk zeg maar de minst belastende in. En je ziet veel landen zie je dus inderdaad langzaam de switch maken van bijvoorbeeld kolengestookte centrales naar gasgestookte centrales. En dat heeft een enorme impact op de CO2-footprint van zo'n land.
Ja, maar wij gaan dan weer ook al van het gas weer
af. Ja.
Ja, wat ik daarvan vind is weer een andere discussie.
Nou, zegt u maar, wat vindt u ervan?
Nou, ik vind het weinig verstandig en ook wel heel erg vooruitlopen op. Kijk, een van de goede dingen vind ik van... ik was recent bij een rondetafeldiscussie met Timmermans. Overigens zeer gewaardeerd dat hij daar ook de tijd voor inruimde. Maar een van de positieve dingen van een aanpak in Europese context vind ik... dat je ook, het kwam net al even aan de orde, natuurlijk gaat kijken... waar kun je nou binnen Europa, met een Europese CO2-footprint... de meeste CO2-reductie per geïnvesteerde euro vinden. Ja. Want uiteindelijk moet dat natuurlijk je drijfveer zijn. Het is bekend sinds mensenheugenis is dat de allergoedkoopste opbrengst ligt in besparingen. Maar daarna zit het natuurlijk met name in grote vervuilende oplossingen... als bruinkool, denk inderdaad aan Polen, vervangen door gas. Er zit een enorme winst zit daarin.
Dus als je dat doet, dan zou de rest van Europa... misschien minder hard hoeven te verduurzamen. En dan zouden ze nog eventueel gas kunnen gebruiken.
Ja, als je kijkt naar de laatste euro's die wij ervoor... de laatste warmtepomp in Nederland uit moeten persen. Ja. En ik zet dat af tegen de enorme winsten die je nog in Silesië kan maken in de bruinkool, denk ik dat het verstandig is, hè, ook in een lange termijn perspectief, dat je zoveel mogelijk rendement van je euro op de korte termijn prevaleert.
Ik vind dat Nederland te hard gaat.
Nou, kijk, als je het binnen de postzegel bekijkt... ik zeg, je moet niet naar de postzegel kijken, maar naar de envelop. En als de envelop nu Europees wordt, ja, dan moet je binnen de... op de envelop moet je gaan optimaliseren, niet op de postzegel.
Maar is het niet ook gewoon een hele makkelijke, goedkope oplossing... om van de meest vervuilende fossiele brandstof over te stappen... naar de minst vervuilende fossiele brandstof? Want eigenlijk zouden we toch ook meteen over kunnen stappen... naar de groene brandstof?
Ja, dat is...
Het lijkt zo gemakzuchtig.
Ja, nou ja, de uitspraak is misschien nog gemakzuchtiger. Wij zijn op dit moment bezig bijvoorbeeld met de aanleg... van een coal-to-power oplossing in Bangladesh. Omdat je daar natuurlijk het probleem hebt... dat zelfs de basisinfrastructuur van elektriciteit volstrekt ontbreekt. En dan kan je wel zeggen...
Dan kan je het meteen goed doen, eigenlijk.
Als je, nou ja, zonder basis is het moeilijk inpluggen. Je ziet zelfs dat in ons verontwikkelde elektriciteitsinfrastructuur... het heel erg moeilijk is, zowel de vraagkant met al die laadpaaltjes... maar ook de aanbodskant met zonnecellen en met wind. Ja. Grillige vraagpatronen, grillige aanbodspatronen... om die op een verantwoorde wijze in ons echt... hoog gekwalificeerde net te krijgen.
Komen wij ook al niet van de kolen af?
Dat wil ik niet zeggen. Maar wij hebben al moeite genoeg om duurzaam te integreren. Als je dus naar landen gaat waar de basis zo slecht is. Ik kom in landen waar ik in mijn hotel zit. En om 9 uur 's avonds gaat het licht uit. En als ik geluk heb, dan wordt er om 11 uur weer gestart dat je nog kan douchen. Want dat is dan de basis waar je mee te maken hebt. In die grilligheid, als je daar zomaar wind en zon gaat inpluggen, gaat dat natuurlijk niet zomaar.
Maar waarom kan dat niet? Want het is toch een beetje tegenstrijdig. Hè? Bent u bezig met windparken op zee. En u bouwt een kolenterminal in Bangladesh. Je zou ze misschien daar ook al van kunnen overtuigen. Van nou, sla het over. Bangladesh ligt ook aan zee. Ga ook in die zee windmolens bouwen.
Ja, nou ja, dat zou je kunnen doen. Alleen dan sta je vervolgens met een stekker in je hand. En dan vraag je je af waar je dat in moet pluggen. Even los van of wij de partij zijn die mensen moeten overtuigen. Hè? Wij begeleiden daar.
Maar goed, heeft u daar als bedrijf ook geen verantwoordelijkheid in? Dan
hebben
we
verantwoordelijkheid
dan ook,
in. Want u bedrijft over de hele wereld. Maar even dat we de juiste verantwoordelijkheid benoemen. Ook binnen de VN zijn hele nadrukkelijke afspraken gemaakt... over welke landen nu nog ruimte krijgen voor CO2-emissie... en welke landen ongeveer hun reserves wel gebruikt hebben. Een van de redenen waarom Amerika eruit wil... die zien natuurlijk de bui wel hangen... dat hun potje wel opgemaakt is. Maar Bangladesh heeft natuurlijk in de historie nog nauwelijks CO2 uitgestoten. Dus een van de afspraken, ook bij de VN, is... dit soort landen krijgen eerst de gelegenheid om de economie... op te bouwen en mogen daarbij ook nog de traditionele bronnen van energie gebruiken.
Zoals kolen, heel vervuilend.
Zoals bijvoorbeeld kolen, ja. Maar dat is echt ook onder de afspraken van Parijs. Ja. Lees erna, is dit letterlijk zo afgesproken. En er is natuurlijk ook wel in armoede bestrijden van dit soort landen iets te zeggen voor het feit dat je hun moeilijk kunt verwijten dat wij in die afgelopen 2 eeuwen zoveel CO2 naar buiten hebben gestoot dat eigenlijk hun beurt wel voorbij is.
Ja, maar dat is ook een beetje de klimaatdiscussie in Nederland natuurlijk. Veel mensen zeggen van ja, wij kunnen hier wel roomser zijn dan de paus, maar als de rest van de wereld lekker blijft doorstoken, dan heeft het ook geen zin dat wij allemaal elektrisch rijden van het gas afgaan.
Nee, ik vind dat twee verschillende discussies. Dat hoort u mij ook niet zeggen. Ik zeg, ik vind het een goede zaak dat er binnen Europese context wordt gekeken, want ik denk dat je binnen Europese context veel meer rendement op de euro kunt halen voor CO2-besparing. En voor zoals voor de meeste van dit soort ontwikkelingen geldt, de laatste 10-20% kosten vaak het meest natuurlijk. Dus je kunt je beter op de eerste 50% binnen Europese economische context richten. Omdat ja, CO2 houdt natuurlijk niet op bij de landsgrenzen. Dat is een wereldprobleem. Wat je dan ook vervolgens op wereldschaal moet durven aan te pakken.
Ja, maar u voelt zich als bedrijf
verantwoordelijkheid.
Nee, u voelt zich als bedrijf niet geroepen om Bangladesh ervan te overtuigen om die stap van de kolen te
verminderen. Als de Verenigde Naties dat niet doet.
Nee, maar goed, ik bedoel, u neemt de opdracht wel aan.
Ja, uiteraard. Omdat het een onderdeel is, wat ik net zeg, van een veel grotere transitie waar je op wereldschaal in zit. En je moet je realiseren dat in die transitie, hè, dat is een S-curve van waar je in je ontwikkeling zit, er zijn ontwikkelingslanden die zitten nog helemaal beneden.
Ja, maar goed, als je geen stroom hebt of geen elektriciteit, dan kan je ook, juist omdat je vanaf nul moet beginnen, kan je misschien al meteen duurzaam gaan beginnen.
Nou, ik zou zeggen, reis eens af naar Bangladesh, ga eens rondkijken.
Ik kom heel veel in Azië, dus
ja,
ik weet hoe het zit, dat u
in Jakarta heeft gewoond, maar het is echt in de delta van Bangladesh nog iets uitdagender dan je in Jakarta hebt
gezien. Waarom
is dat
dan zo moeilijk? Want je denkt toch eigenlijk, als er niets is, waarom kan dat dan niet met wel met wind? Dan alles moet toch opgebouwd worden?
Ja, maar ja, goed, dat is, als geld geen probleem is. Ja, en je kunt inderdaad zeggen, en dat is in Bangladesh echt wel een klein beetje een probleem, geld. Is het al moeilijk genoeg om basisinfrastructuur op het gebied van havens, wegen, maar zeker ook energieinfra, om dat op te bouwen. En dan ga je op zoek naar de goedkoopste blokstenen om dat initieel te doen.
Ja.
En dat is helaas, ja, dan kolen.
Dus fossiel blijft nog belangrijk eigenlijk voor u?
Ja, hebben wij recent projecties gemaakt, ook in het kader van de nieuwe businessplan 25 jaar vooruit. En daar zie je, het stond vanmorgen nog in de krant, hè, het aandeel fossiel is niet gedaald, zeker niet in absolute zin. En als wij vooruitkijken, zien we dat ook niet gebeuren. En het beste wat je kan overkomen in die context is dat je een shift krijgt van kolen naar gas. Want dat scheelt al enorm.
Maar we komen eigenlijk de komende tijd niet van fossiel af, zegt u.
Oh nee, dat is een zekerheid.
Nee. Maar goed, eigenlijk profiteert u ook van de klimaatverandering. Want in Azië, daar hebben ze al op veel plaatsen al lasten van klimaatveranderingen, overstromingen. Land dat verdwijnt, u werkt ook in de Malediven. Dus u profiteert ook van de klimaatverandering als bedrijf.
Ja, profiteren, dat klinkt
negatieve
connotatie. Ja, ja. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen de mitigerende maatregelen. Hoe krijgen we de uitstoot naar beneden? En aan de andere kant heb je de adaptieve maatregelen. Hoe kunnen we landen, want het zijn weer diezelfde landen, ze hebben niet de uitstoot verzorgd, maar ze worden wel geconfronteerd met de effecten. Klimaatverandering, met name extreem weer. Hoe kunnen we die landen helpen zich te beschermen? Dat doen we bijvoorbeeld inderdaad op de Malediven. He, met het aanleggen van een vliegveld wat tevens dient ter bescherming van het eiland. Dat doen we ook met het aanleggen van een polder in Singapore. Dus het aardige is dat wij aan de ene kant een rol kunnen spelen in de transitie. Om uiteindelijk de mitigerende maatregelen te kunnen nemen. Maar onderweg, de komende jaren, ja, zullen we geconfronteerd zijn met extreem weer. U wijst naar Zuidoost-Azië, maar de meeste omzet op dit soort maatregelen hebben we de afgelopen jaren in Nederland gehaald. Want er is natuurlijk bijvoorbeeld een groot ruimte voor de rivierenprogramma geweest, wat alles te maken heeft natuurlijk met overstromingsgevaar. Verhogen van zeedijken vindt plaats, verhogen van de IJsselmeerdijken. Dus ook Nederland investeert bijna 1 miljard per jaar in klimaatadaptieve maatregelen.
Oké, okay. We gaan door met de dilemma's. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. We moeten nog even financieel overwinteren, of dankzij goede financiële resultaten is de lente voor Boskalis al aangebroken?
Nou, de lente is wel enigszins aangebroken.
Ik heb aandelen van Boskalis gekocht voor het rendement, of ik heb aandelen gekocht omdat ik aandeelhouders wil laten zien dat ik er vertrouwen in heb.
Dat laatste.
Zonder subsidie is wind op zee niet rendabel, of windparken op zee zijn een goudmijn? En het antwoord mag u zo meteen na de reclame geven.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En de gast is CEO Peter Bedorski van Boskalis. Ja, ik stelde u net het derde dilemma voor. U mag nu antwoorden. Zonder subsidie is wind op zee niet rendabel, of windparken op zee zijn een goudmijn?
Nee, zonder subsidie op zee zijn windparken niet structureel rendabel.
Waarom is dat?
Nou ja, het heeft alles te maken met het feit dat we voor de nieuwe parken steeds verder de zee op moeten gaan. Dat betekent dat je naar grotere dieptes gaat, naar grotere golfslag, et cetera. Dat doorlooptijden op projecten extreem kort worden en dat het heel erg lastig is om die economische rekensom rond te krijgen. tenzij de waarde van die elektriciteit aanzienlijk meer is. Maar dan zeg ik, dan verschuif ik in feite zeg maar het stukje subsidie verschuif ik naar waarde van elektriciteit in
dat
de markt.
Dat de stroom duurder wordt, bedoelt u eigenlijk?
Ja, kijk, uiteindelijk kijk of het geld uit de subsidie komt of hij komt uit de marktwaarde, dat maakt niet uit. Maar de combinatie van de huidige marktwaarde zonder subsidie leidt tot een niet rendabele business case.
Maar toch worden er al windmolenparken op zee gebouwd zonder subsidie. Vattenfall is ermee bezig bijvoorbeeld.
Ja, voor Vattenfall kan ik een mooie verhalen vertellen. Daar hebben wij een claim van 130 miljoen liggen. In diezelfde context. Maar, laat ik
oh ja, vanwege het park?
Ja, vanwege het aanleg van een windpark.
Want ze betalen niet?
Nou ja, we hebben een verschil van inzicht. Laat ik het zo samenvatten. Ik wil ook niet daar verder. Dit is niet de plek om daarin te treden. Maar
u heeft meer van dat soort conflicten. Waardoor komt het eigenlijk?
Ja, door wat ik net zei, is dat aan de ene kant natuurlijk bij de exploitanten er een enorme druk op de kosten zit en op de doorlooptijd van de realisatie. En aan de andere kant natuurlijk je tegen de grenzen van werken op zee aanloopt.
Dus het wordt steeds duurder, maar het geld dat is er eigenlijk niet en het wordt dan bij u neergelegd?
Nou, dat probeert men. En dat, daar gaan wij natuurlijk ook niet zomaar in mee. En daarom zijn we ook selectiever in. Bijvoorbeeld het park Taiwan wat we aangenomen hebben. Taiwan kent nog altijd een subsidieregime. En daar zie je ook dat vervolgens zowel de prijsniveaus, maar zeker ook de condities van contracten nog veel realistischer zijn dan ze inmiddels bij de Vattenfall van deze wereld op de Noordzee zijn geworden.
Ja, want het eerste helft van dit jaar heeft u een voorziening van 100 miljoen. Juist voor dit soort conflicten.
Klopt. Klopt.
Dat zijn toch best hoge bedragen.
Ja, zeker. En dat doet ook pijn. Maar dat heeft heel sterk te maken met een heel snel veranderende omgeving. Want achterliggend is dat ook een beetje de periode geweest. Hè, waar we van een gezond subsidieregime naar een ongezond subsidieregime zijn bewogen. Ja, en dat heeft geleidelijk aan in diezelfde periode. Dus de laatste 1-2 jaar heeft dat tot een enorme verharding van de verhoudingen in de industrie geleid. Ja, met dit soort conflicten van die.
Wat doet u precies op zee?
Wij op het gebied van kabels zeggen we eigenlijk dat we alles op en onder water doen, behalve het installeren van de turbines zelf.
Dus ja, daar zitten maar wel we niet waar in. De turbines op staan.
Wij leggen de kabels aan, wij leggen de funderingen aan. Dat zijn of de palen, de bekende palen van SIF.
Ja.
Of het zijn jackets, dus dat zijn meer structuren zoals booreilanden op palen. Die kunnen we aanleggen, die kunnen we transporteren, aanleggen, neerzetten. We kunnen de stenenbescherming daarvoor aanbrengen. We sluiten de kabels aan. We kunnen de grote transformatorstations op zee plaatsen, waar uiteindelijk TenneT in plucht.
Maar dan weet je toch van tevoren hoeveel het kost? En dan weten die bedrijven dat toch ook, of niet?
Nou ja, het werk op zee brengt bepaalde uitdagingen met zich mee. Namelijk dat, kijk, als wij aan een klus beginnen, doen we dat op de P50-waarde van het weer. En P50, dat betekent dat je ongeveer de helft kans hebt dat dat weer optreedt. Waarbij je dus eigenlijk de zekerheid hebt dat dat niet optreedt. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het weer is beter of het weer is slechter. Daar neem je natuurlijk marges in mee, et cetera. Maar een van de fenomenen op zee is dat, zeker op de Noordzee, heb je ongeveer 5-6 maanden werkbaar weer. En dat betekent als de logistiek helemaal klopt binnen die 5-6 maanden, dan loopt het project prima.
Goed, ja.
Maar wij beheersen niet alles. Hè. Soms gebeurt het bijvoorbeeld dat die jackets die wij moeten plaatsen, die worden geleverd door de klant. Maar als er vervolgens problemen met een werf zijn, omdat de jackets niet op tijd gebouwd zijn,
dan duurt het allemaal langer.
En dan duurt het langer. Nou, dan zeg je, dat is toch niet zo'n probleem. Dat probleem is dat je dan de winter inschuift. En dan ga je zeg maar van misschien, laat ik zeggen, 5-6 werkbare dagen per week, kun je opeens naar 1-2 werkbare dagen per week komen. Dat geeft dus een enorme knock-on effect op kosten.
Ja, u noemde het in het FD een afgrijzelijke industrie. Waarom zit u erin dan?
Nou ja, omdat we wel selectief de mogelijkheden zien. Omdat wij zijn aan de ene kant een speler van haveninfrastructuur, van landaanwinning, aan de andere kant een speler met energie. En uiteraard zien wij ook de energietransitie, ook naar de toekomst toe. En willen wij naar de toekomst toe ook die brede speler blijven.
Dus ondanks de problemen blijft u hierin actief?
Wij blijven hierin actief, maar wel selectief. En daarom zei ik ook van een land als Taiwan geeft wat dat betreft dan nog betere mogelijkheden. En je kijkt ook heel erg naar de klant natuurlijk, waar je ervaring mee hebt gehad, zoals een Vattenfall.
Daar gaat u niet meer mee in zee.
Nou, dat gaat wel weer heel ver, maar je bent er wel kritisch op.
Oké. Nou, Boskalis is in Nederland actief met baggeren en wegen en dijkenbouw. Liggen uw projecten ook stil vanwege de PFAS en de stikstofcrisis?
Nee, we hebben op dit moment geen projecten die stilgaan of stilgelegd zijn.
Waarom heeft u er geen last van dan?
Daar loopt ook een factor geluk doorheen. Hè, moet ik eerlijk zeggen.
U heeft geen grond wat gecontroleerd moet worden op PFAS?
Nee, want er gaat altijd heel veel grond door onze projecten heen. Maar dat is dan, zolang je de grond behandelt binnen een project, hè, dan hoef je niet van de ene locatie naar de andere, heb je minder problemen. Dat geldt voor veel van onze projecten. En wij hebben ook op dit moment geen projecten tussen zitten waar we grote hoeveelheden grond van de ene plek naar de andere moeten brengen, want dan loop je de keihard tegenaan.
En u zit ook niet in de buurt van Natura 2000 gebieden?
Wij zitten ook wel in de buurt van Natura 2000.
Maar dan heeft het last van een stikstof.
Maar met vergunningen die al gegeven zijn. De hele problematiek rondom de vergunningen, dat er op een gegeven moment natuurlijk dat ze stopgezet zijn, dat is vanaf deze zomer. Voor de zomer zijn natuurlijk heel veel vergunningen verleend. Denk aan heel veel wegen die aangelegd worden op dit moment. Dat is nog onder het oude pasregime. Daar heeft de Raad van State in mei streep doorgehaald. Dus dat mag niet meer op die basis. En vanaf dat moment is de problematiek ontstaan. Maar er is natuurlijk een hele pijplijn van projecten die wel op gang gekomen is. Als ik ook naar 2020 kijk, dan is onze portefeuille prima gevuld. Allemaal met projecten die al vergunningen hebben.
Dus geen probleem?
Nee, en het voor ons wordt het interessanter om naar 2021 te kijken. Hè, komen de projecten dan op gang? En dan heb ik toch hoop dat uiteindelijk, hè, zelfs dit kabinet erin zal slagen, de problematiek voor die tijd vlot getrokken te hebben.
U zegt het een beetje cynisch, hè? Vindt u dat het kabinet het allemaal goed aanpakt, die PFAS en die stikstofcrisis?
Nou ja, ik vind het wel een beetje de ondraaglijke lichtheid van regeren aan het worden natuurlijk.
Oh ja?
Ja. Kijk, als je mee surfen op golven van ontwikkelingen kan natuurlijk iedereen. Maar op het moment, dat geldt zeker ook in de scheepvaart, als de wind op komt zetten, dan komt het een beetje op stuurmansschip.
Nou, dat op dit moment.
Ik kan het niet ontdekken, maar het zou goed verstopt kunnen zijn achter de schermen dat ik het niet kan zien. Maar
heeft de stikstof zijn maatregelen genomen. We moeten allemaal 100 rijden zo meteen.
Ja, maatregelen, zei u.
Maatregeltjes,
schaamlapje. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Nou, ik ga hier niet zeggen dit en dit en dit moet gebeuren. Ik constateer dat dit een resultante is van 4 jaar achterover zitten. En je ziet in slow motion een enorme vrachtwagen op je afkomen. En op het allerlaatste moment, als je tegen de bumper aan plakt, dan zeg je van jongens, wat gaan we met die vrachtwagen doen? Maar dat is natuurlijk niet iets wat zomaar out of the blue ontstaan is. Dit probleem is al zo lang bekend. En je kan nog veel verder teruggaan. Ik zei net dat je van het theoretische kader van pensioenen, zo is er ook een theoretisch kader natuurlijk van Natura 2000 gebied en van stikstof. Een deel van leiderschap is natuurlijk ook wel het doordenken van lange termijn consequenties van bepaalde maatregelen die je neemt.
Dus het ontbreekt aan leiderschap. Het ontbreekt aan leiderschap.
Nou, in deze crisis heb ik het niet kunnen ontdekken. Nee.
Nee. Wat gaat er gebeuren als er niet snel een oplossing komt?
Ja, dan wordt de problematiek voor de bouwbedrijven wordt natuurlijk groter. Dat is evident.
En u krijgt er ook last van dan?
Ja, uiteindelijk moet u zich realiseren dat Nederland voor ons natuurlijk maar een heel klein deel van onze totale portefeuille is. En ik zeg pragmatisch, wij zitten tot en met 2020 zitten wij goed gevuld. Er zitten ook veel projecten tussen die überhaupt hier niet gevoelig voor zijn. Dus het uiteindelijke effect voor Boskalis zal beperkt zijn. Maar goed, wij werken ook met kleinere onderaannemers.
En die hebben wel
grondverzet. Ja, dat is verschrikkelijk wat je daar ziet. Familiebedrijven waar mensen huilend achter het bureau zitten omdat ze bij God niet meer weten hoe ze de tent draaiend houden. Ja. Dat is natuurlijk wel heel triest.
Ja. We zijn alweer toe aan de laatste vraag. Iedere dag vragen we onze eerste gast aan het einde van het interview naar de belangrijkste beslissing uit zijn carrière. Ze kunnen doorslaggevend zijn voor het maken van een carrière. Wat is uw belangrijkste beslissing?
Nou, ik denk, en ik heb het maar even in de carrièrecontext geplaatst. Ik denk, ik ben van opleiding chemicus. Ik ben gepromoveerd chemicus. Ik heb voor mijn promotieonderzoek de Shell Chemieprijs gehad. En eigenlijk lag een beetje, ook kijkend naar mijn hoogleraar, wel in het verschiet dat ik een wetenschappelijke carrière zou oppakken. Ik had een postdoc-aanbieding vanuit Amerika. Ik heb toen lang nagedacht van, nou, ik wil me iets breder oriënteren. Ik ben toen bij Shell gaan werken. Daar heb ik 9 maanden gezeten. Ik denk dat het ook veel betekend is voor hoe ik me daar thuis voelde. En ik heb na die tijd heb ik een keuze gemaakt om naar een adviesbureau te gaan. Krekel van de Woerd Woutersen. Een bureau, een boutique met een stuk of 30 ongelooflijke getalenteerde mensen. Die enerzijds strategische studies deden, grote reorganisaties, maar ook interim management, het begeleiden daarvan. Ik heb daar 10 jaar gezeten. En ik denk de switch van mijn oorspronkelijk wetenschappelijke insteek via Shell daar naartoe heeft mij enorm gevormd voor de periode daarna, waarbij ik nog altijd met heel veel plezier terugkijk op mijn PhD. Het heeft mij wel geleerd onafhankelijk te denken en ook echt diep te denken. Maar zeker de 10 jaar bij dat bedrijf, bij dat bureau, heeft me ongelooflijk veel geleerd over hoe werken bedrijven nou, hoe zijn bedrijven succesvol, maar vooral hoe gaan bedrijven op een gegeven moment ook verkeerd. En met die kennis na 10 jaar ben ik overgestapt naar Boskalis. En ik merk dat ik nog bijna dagelijks heel veel gebruik maak van de ervaringen die ik in die 10 jaar heb opgedaan.
Dank voor uw komst. Peter Bedowski, CEO van Boskalis.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Het opstarten van een start-up gaat met pieken en dalen. En wekelijks kijken we hoe een pitchkandidaat van vorig jaar nu doet. Marnix Hubert, van oprichter van The Next Bit, welkom. En mijn zakenpartner is nog altijd Desiree van Bokstel van Kamijn Kapitaal. Ja, je ontwikkelt een software voor open biedingen op vastgoed om op die manier de huizenmarkt transparanter te maken. Zo klonk het vorig jaar.
Wie ooit een huis kocht, weet hoe frustrerend dat kan zijn. Je hebt geen idee wat andere kandidaten bieden. En een contact onderhouden met makelaars kost veel te veel tijd. Dan moet anders. Met de online tool van The Next Bit zie je wat anderen bieden, inclusief de voorwaarden, en kun je daardoor eenvoudig je best perfecte bod plaatsen.
Ja, het moest dus allemaal transparanter worden met jullie app. Wat was het idee er verder achter?
Ja, het idee was dat je eigenlijk door transparant bieden, meer inzicht krijgt in natuurlijk wat andere bieden, onder de transparantie.
En onder welke voorwaarden ook?
Onder welke voorwaarden, inderdaad. En dat je daardoor tot een meer marktconforme prijs komt.
Een soort veiling eigenlijk.
Ja, veiling is per definitie dat het naar de hoogste bieder gaat. Maar dat is
niet
zo. Nee, inderdaad. Het is juist ook op voorwaarden dat er geselecteerd kan worden.
Ja, dus jullie willen voorkomen dat iemand bijvoorbeeld 10.000, 20.000 euro te veel zou bieden?
Nou, dat was inderdaad het originele plan.
Ja.
En een jaar later zitten we heel erg anders eigenlijk. Dus misschien wel leuk om daar.
Ja, want de makelaars vonden het niet leuk.
Nou, vorige keer heeft jouw collega natuurlijk ook benadrukt. Ik wil gewoon de beste prijs. Of ik vind het bij mij passen.
Ja, dat wil elke huizenverkoper toch? Die wil gewoon de hoogste prijs.
Nou ja, met de beste voorwaarden.
Ja, kan jou schelen hoe het tot stand komt. Ja.
Nou, je ziet dus dat daar wel verschillend over wordt gedacht. Maar wat wij hebben gemerkt is. Om een voorbeeld te geven. Je ging naar makelaars natuurlijk met die tool die we hadden. En ook hier gepitcht heb. En dan gaat het 50 minuten over het wel of niet open bieden, zoals het eigenlijk vorige keer ook over ging. En dan 10 minuten over de tool. En er werd dan heel enthousiast op gereageerd. Wow, dat bespaart me heel veel tijd. Dat is supergoed, die communicatie die geautomatiseerd verloopt. Heel fijn dat het online is. Nou, we hebben dat eigenlijk opgepakt. En het open bieden is gewoon nu nog een optie. Je kunt ook gebruiken voor gesloten bieden, voor inschrijven op huurwoningen. En daarmee hebben we dus gezorgd dat eigenlijk de technologie die we hebben gebouwd, die hebben we gewoon verder uitgebreid, volledig flexibel gemaakt. En het is de makelaar, in samenspraak met de verkoper, die beslist welk proces kies ik.
Maar wie heeft hier dan een voordeel bij dan?
Het voordeel voor de makelaar in dit geval is dat hij heel veel tijd bespaart. Het proces is volledig digitaal, krijgt alles goed aangeleverd. Voor de kandidaat is het heel duidelijk wat zij moeten doen. Zeg, joh, ga naar onze website. Daar zit onze tool volledig in de huisstijl van de makelaar. Vul daar je bod in. Nou, de makelaar kan zelf aangeven. Ik vind het ook wel interessant om te weten of jij nu nog zelf een woning moet verkopen. Dat je op zoek bent naar een bijvoorbeeld een bouwkundige keuring.
Onder voorbehoud van de.
Ja, maar ook lening. Ben je. Ja, precies. Nou, dan is het natuurlijk ook interessant als lead. Dus dat is maar voor de kandidaat is natuurlijk heel prettig. Dat je dus volledig precies weet wat je moet doen.
Het is meer een administratieve tool eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk veel meer een tool.
Voor de site.
Ja, dus dat is tijd. Hè. En het tweede element is flexibiliteit eigenlijk. Dus het geeft de makelaars veel meer ruimte om zelf een proces te maken.
Maar
dus
eigenlijk is het voor jullie ook meer een business geworden. Hè? Want in eerste instantie was het juist om die koopmarkt transparanter te maken. Ja. Zodat mensen niet tienduizenden euro's zouden overbieden. Mm-hmm. En nu is het gewoon een handige tool voor de makelaar. Dus jullie hebben ook eigenlijk je eigen ideeën een beetje veranderd.
Ja, nee, kijk, het idee zit er nog steeds in natuurlijk. Ja, alleen maar, de tool kan nog veel meer dan het originele idee.
Je mag ook gesloten biedingen nu doen. Klopt. Dus dat maakt het niet meer transparant, toch?
Nou, in dat geval is de communicatie tenminste natuurlijk nog wel transparant. En de regels. Het is wel het idee natuurlijk dat iedereen via die tool dan ook biedt. Dus ook dezelfde regels bevat. Ook gebruik maar van dezelfde deadline. Dus daar is het een stuk transparanter.
En hoe vaak wordt het nog gebruikt, het openbieden?
Ja. Het is eventjes uit mijn hoofd denk ik in 20% van de gevallen.
Ja, ja.
En je ziet dus dat makelaars specifiek naar ons gaan vanwege dat open bieden. Dat vinden ze interessant.
De klanten het niet.
Nee, ook wel.
Okay.
Dus het is zeker wel, voor sommigen is dat heel interessant. En sommigen die zeggen, nee, ik ga naar jullie toe vanwege die efficiëntie. Ja. Dus dat is heel leuk om te zien dat we dezelfde tool eigenlijk, doordat we hem zo flexibel maken, door makelaars heel anders gebruikt gaat worden.
Maar het idealistische is er een klein beetje af.
Nou, het idealistische is nog steeds dat de stap een stuk kleiner is voor een makelaar om het te doen. Kijk, eerst was de stap heel groot om ons toe te doen, want ze dacht van, oh, ik vind het eng. En dus, nou, ik vind het eigenlijk super, want ik bespaar er heel veel tijd mee. En het open bieden, dat idealistische, is nu maar één klikje weg.
Ja.
Dus het is eigenlijk een stuk dichterbij gekomen dan wat het eerst was.
Ja, en het zijn van een start-up op zich is misschien al idealistisch.
Ja, misschien ook wel. En digitalisering in de afvastgoedsector misschien ook wel.
Ook wel.
Dus, ja. En dat is ook wel leuk wat we daarnaast we zijn.
Ja, jullie zijn ook een nieuwe app begonnen. Hiernaast. Ja, de medeoprichter is inmiddels vertrokken, maar je hebt er 8 ontwikkelaars voor teruggekregen. Jullie zijn met een nieuwe app gekomen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Die heet Provadi. En dat is een app voor taxateurs. Dus we blijven wel in de vastgoedsector zitten. Daar voelen we ons heel erg thuis. Die opname-app, wat het voor taxateurs, die zorgt ervoor dat je de opname van een woning helemaal digitaal doet. Dus je pakt de app, je tikt aan wat je ziet, wat je normaal met pen en papier zou doen.
Ja.
Je maakt je foto's, komt juist de benaming bij. Je neemt de afmeting op. De berekeningen worden automatisch gedaan. En normaal gesproken zou de taxateur dan naar zijn kantoor gaan, in het uitwerkingsprogramma het helemaal gaan invullen nog. Helemaal uitwerken, teksten schrijven.
Kijken hoe de buurt
het
doet.
En nu doet de laptop open. Bam, het staat er helemaal
was
in. De hele uitwerking staat erin. Dat was er nog niet.
Oh my God.
Maar nee, dus, ook de prijs staat er ook in.
Nee, dat laten we echt volledig aan de taxateur over. De prijs en het bepalen van de juiste referentiepanden, wat natuurlijk gelinkt is aan de prijs.
Want in principe zou je natuurlijk de data van Nextbit kunnen gebruiken voor taxaties. Zometeen hebben jullie zoveel in je Nextbit, die data.
Daar kan je een algoritme voor ontwikkelen, neem ik aan.
Ja, nou, dat doen wij nu niet, in ieder geval. En dat is ook
een ideetje.
Niet. Ja, leuk, bedankt voor het idee in ieder geval. Nee, we willen wel echt dat die data gescheiden is. Dat is heel belangrijk. Het is echt een hele andere doelgroep daarin ook. Maar het is in ieder geval leuker bij die app, is dat we ook heel erg het verschil merken ten opzichte van de Nextbit. Nextbit is een tool die een vrij grote positieve impact heeft, maar vrij groot is op de manier van werken. Bij de app natuurlijk ook, maar dat beslist alleen de taxateur zelf. Dus voor een taxateur die zegt, ik wil nu slimmer werken, die kan naar onze website gaan, die kan de app downloaden en binnen 5 minuten is die al aan het taxeren op een digitale manier.
Eigenlijk een nieuwe pitch is dit, hè?
Ja, en dan 20 taxaties gratis, dus ik zou zeggen, schrijf je in.
Je zou ook kunnen zeggen dat de huizenbezitter zelf de app alvast voor een deel in zou kunnen vullen, bijvoorbeeld.
Ja, dat zou zeker kunnen. Nou, je kunt natuurlijk wel denken, er zit een onderdeel in de vragenlijst. Die wordt al gesteld aan de eigenaar. Is natuurlijk heel logisch om die eigenlijk van tevoren al te stellen. Dus dat zijn wel dingen waar we natuurlijk naartoe gaan. Maar er zijn natuurlijk wel zaken die misschien een huiseigenaar net wat rooskleuriger ziet. Of met een minder deskundig oog dan een taxateur. Dus dan is het wel fijn als de taxateur natuurlijk nog steeds de taxatie zelf doet.
Ja, hoeveel mensen gebruiken nu die app dan? Die
165 taxateurs hebben die app nu gedownload en gebruikt.
Mm-hmm.
Sinds 2 weken. Dus dat vind ik wel een mooi aantal. En er zijn al 1100 taxaties meegedaan.
Maar kan je ervan leven?
Ja.
Hoe verdien je dan?
Nou, ik verdien omdat ik daarnaast doen wij nog projectmatig werk met die programmeurs. En dus ja.
Maar dat heb je dus wel nodig. Je kan niet van deze 2 apps leven.
Nee, kijk, met de Nextbit inderdaad niet. En met de app, dat gaat natuurlijk nu best wel snel, best wel hard. Dus
dat is van tevoren wel je idee. Je begint een start-up, je ontwikkelt een app. Nou, oké, die heb je dan een beetje aangepast. Je hebt er een nieuwe app bij gemaakt voor de taxateurs. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat dan genoeg moet opleveren.
Ja, maar ik ben een heel gelukkig mens eigenlijk. Ik bedoel, ik doe precies wat ik leuk vind. En natuurlijk wil ik het liefst dat de Nextbit ook groot genoeg is. En die stappen die maken we nu ook. Ik ben nu op zoek naar accountmanager. Dus mocht iemand een baan zoeken in het vastgoed en goed zijn met sales, dan hou ik me aanbevolen om die volgende stap te maken. Maar
dat hoeft ook niet.
Nou, ja, liever wel natuurlijk. Ja, okay. Maar het is wel eens, kijk, afgelopen jaar, we zijn begonnen met een product dat heel anders is. En in een jaar tijd hebben we een app erbij. Hebben we verschillende projecten gedaan. En de Nextbit helemaal omgegooid.
En het volgende
dus
product
belooft een mooi jaar te worden.
Ja. Het volgende product, is dat dan een app voor de huizenverkoper, waarin die alle informatie die normaal naar de makelaar moet via WeTransfer en zo alvast kan opnemen?
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Zeker, nee, dat is wel. We zitten
dan
natuurlijk
ga je
heel erg duidelijk.
Het proces veranderen.
Ja,
en
precies. Ja, en het is
gemakkelijker.
Klopt. En wat ik ook in mijn vorige pitch of een jaar geleden ook zei. Heel vaak vragen mensen ons: ja, maar ga je niet de makelaar mee weghalen of de taxateur? Maar natuurlijk, helemaal aan het begin, dan denk je: nou, dat is, ja, zou misschien een effect kunnen zijn. Zeker niet de bedoeling. Maar wat je gewoon merkt, is dat bij heel veel mensen zo'n transactie is een belangrijke stap. Zie je dat ze toch graag gewoon een makelaar hebben, ja. Een mens. Die hun kan vertellen hoe het zit. Maar dan wel op een digitale manier dat ze de content niet, dat ze de inhoud niet drie keer hoeven aan te leveren, zoals jij nu net zegt.
Mail. Ja.
En jullie maken het leven van makelaars en taxateurs ook iets makkelijker.
Absoluut en leuker. Hè? Bedoel, ze kunnen precies doen wat ze leuk vinden, namelijk gewoon het taxeren en niet het uitwerken achter een computer.
Ja, is het mee of tegengevallen het beginnen van een start-up?
Tegenvallen. Dat zeker. Ja, absoluut. Zeker het eerste jaar.
Nooit gedacht van nou, laat me zitten met die app?
Nee, nooit. Nee, echt niet. Nee, ik vind het. Tuurlijk, het valt tegen. Het duurt al twee keer zo lang. En het is allemaal duurder dan je denkt. Maar het valt zeker niet tegen. En ik ben eigenlijk heel blij mee dat ik die stap heb gezet. En kijk gewoon heel erg uit naar het volgend jaar.
Maar duurder dan gedacht? Dus je bent veel geld verloren eraan? Of?
Nee, je hebt veel geld geïnvesteerd.
Geïnvesteerd,
ja,
heeft
sorry.
Dat,
ja.
Hè?
Nou, ja, sorry. Ja.
Ja. Nou, daarom
sorry.
Staat hij ook hier aan deze kant.
Investeren, verliezen, het ligt zo dicht bij elkaar,
ja.
Toch?
Ja. Nee, niet in dit geval.
Nee. Oké. Okay. En dat levert ook iets op nu.
Ja, absoluut. En sowieso mooi werk, dus super, ja.
Dankjewel voor je komst, Mannix Hubert. Hij is oprichter van The Next Bit. Brandstof voor de scheepvaart kan veel schoner. Dat bewijzen ze in Twente.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Binnenkort vaart de Twentse binnenvaart misschien al op 100% duurzame brandstof. In Twente wordt namelijk gewerkt aan een raffinaderij waar ruwe pyrolyseolie uit biomassa wordt omgezet in schone brandstof voor schepen. En de raffinaderij wordt gebouwd door BTG. Conor Clerks gaat in gesprek met CEO René Veenendaal.
Wat we eigenlijk doen is pakken ruwe pyrolyseolie, daar drukken we wat waterstof in en daardoor wordt er wat zuurstof uit de pyrolyseolie gedreven en dan krijg je eigenlijk een hele mooie scheepvaartdiesel.
Uw fabriek wordt aangekondigd als de eerste fabriek voor biobrandstof uit pyrolyse. Maar er is ook al een fabriek in Zweden, een spin-off van BTG. Heb ik eerder mee gesproken. Hoe zit dat?
Ja, ons spin-off bedrijf BTG BTL die heeft een fabriek verkocht aan een joint venture waar een Zweedse raffinaderij in zit, Priem. En die gaan de ruwe pyrolyseolie co-raffineren in de bestaande olieraffinaderij. Die kunnen dus dan ook een groene diesel, een benzine en kerosine maken. Maar vooruitlopend op de toekomstige ontwikkelingen zijn we al bezig om ook stand-alone fabrieken mogelijk te maken die 100% groene producten uit de pyrolyseolie maken, zoals een scheepvaartdiesel. Maar op de lange termijn zou dat ook een biokerosine kunnen zijn.
En dit wordt dan een demonstratieraffinaderij. Waarom eerst een demo-model?
Nou, wil je dit meteen op commerciële schaal doen, dan praat je toch over investeringen van eerder 200 dan 100 miljoen euro.
Ja.
Dat vinden we voor nu een nog net iets te grote stap. Omdat we eigenlijk van een batchgewijs proces naar een continu proces moeten gaan. Daar zullen nog van allerlei issues en uitdagingen tegenkomen. En om dat met zo'n grote investering te doen, dat lijkt ons één stap te ver. Dus vandaar de tussenstap naar een demonstratiefabriek.
En waar moet deze demofabriek komen te staan?
Wij mikken eigenlijk op naast de bestaande pyrolysefabriek in Hengelo, hier in Nederland. Daar is nog wat ruimte. En het lijkt erop dat we daar dan net voldoende ruimte hebben om deze demo daar tegenaan te plakken.
Wat is daar het voordeel van?
Het voordeel is dat we eigenlijk in principe de olie vanuit de ruwe pyrolyseoliefabriek in Hengelo kunnen betrekken en om kunnen zetten naar die scheepvaartdiesel. Die scheepvaartdiesel kan volgens bijvoorbeeld in de Twentse binnenvaartschepen benut worden. En het aardige is dat je dan eigenlijk ook de een regionale biobased economy heel concreet gaat invullen. Maar daarnaast zullen we natuurlijk ook de grote vaart kunnen bedienen met wat grotere testhoeveelheden van deze geavanceerde biobrandstof.
En op wat voor termijn hoopt u nou van testmodel naar daadwerkelijke fabriek te gaan?
Nou, wij mikken. Ons ideale scenario is toch om in 2025 commerciële fabrieken te kunnen gaan leveren. Nou zullen we onderweg nog wel van alles tegenkomen. Aan de andere kant, we zien wel vanuit de markt dat er heel veel belangstelling voor is. En de eerste investeerders hebben zich ook al aangemeld. Dus ja, het zal even een optimale balans weer moeten worden tussen wat technologisch verantwoord is qua opschalingsstappen en snelheid en ook wat de investeerders en de afnemers willen. En uiteindelijk de periode 2025 tot 2030 zal denk ik, er wordt grootschalige uitrol moeten plaatsvinden. Maar als we in 2025 de eerste al kunnen gaan leveren, dat zou ideaal zijn.
En wat is daar op dit moment de grootste uitdaging voor?
Ja, die opschalingsstap van wetsgewijze processen, zoals we dat nu doen in onze pilotfabriek bij ons in de proceshal. Na een continu proces, en dan kom je onderweg nog van allerlei issues tegen. Toen bij Empiro, bij de ruwe pyrolyseoliefabriek in Hengelo, waren er honderden issues op te lossen. Dat kostte wel een paar jaar. Maar goed, dat hoort ook wel bij dit soort opschalingsstappen. Dus aan de kant, we zijn klaar voor nieuwe uitdagingen en dit lijkt ons een hele leuke.
De demofabriek die komt in Hengelo. Waar wilt u de uiteindelijke fabriek hebben? Rotterdam bijvoorbeeld?
Ja, Rotterdam heeft op zich de beste infrastructuur beschikbaar nu. Daar heb je natuurlijk ook al een grote petrochemische cluster. Wat daar aanwezig is, waterstof. Dat zou ideaal zijn. Aan de andere kant vind ik ook wel goed, en we hebben ook wel geleerd dat het belangrijk is om wat competitie in de markt aan te bieden. Dus Eemshaven is ook nadrukkelijk in het vizier. En ook hier in Twente is er wel een behoefte om aan duurzaamheid ook voor de mobiliteit verder in te vullen. Er zijn al wat nieuwe ontwikkelingen gaande hier in de regio. En dit zou een volgende wat grotere stap kunnen zijn.
Conor Clerks in gesprek met René Veenendaal. Hij is de CEO van BTG. Wil je meer horen uit Ondernemersdesk? Je vindt alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
De Ondernemersdesk Energie wordt mede mogelijk gemaakt door Enpuls. Enpuls, baanbrekende ideeën voor de energietransitie.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ja, elke woensdag bespreken we met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans de ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En vandaag gaan we praten over sportsponsors die spanning oproepen. En dan gaat het allemaal over de Olympische Spelen in 2024 in Parijs, hè?
Ja, onder andere. We kondigden hier vorige week al aan dat Airbnb sponsor wordt van het IOC. Dat zijn ze geworden tot en met 2028. Hè, dan zijn de Spelen in Los Angeles. In 2024 in Parijs. Daar betalen ze $500 miljoen voor om dat te doen.
Gigantisch.
Dat is een enorm bedrag. En hun boodschap daarbij is, we willen dat de Spelen toegankelijk worden. Dat ze duurzamer worden. Dat iedereen mee kan doen. Dat ze inclusief worden, die Olympische Spelen. Want dan gaan die Airbnb-ruimte dan aanbieden aan familie van de atleten, aan mensen die ook het evenement willen bezoeken, maar niet een hotel kunnen betalen.
Dat klinkt heel idealistisch.
Ja, zo klinkt het. Dit gaat over geld. Ja. Maar het is opvallend, en nu komt het, dat de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, die heeft een brief geschreven aan het IOC. Die brief is uitgelekt en daarin staat, ik ben hier eigenlijk helemaal op tegen. Ik wil dit helemaal niet dat zij sponsor worden.
Maar dat is toch wel een beetje logisch?
Ja, maar dat is wel opvallend, want Parijs was onderdeel van een biddingprocedure. Hè. Die moeten dan aan allerlei voorwaarden voldoen om die Spelen ook in hun eigen stad te kunnen krijgen. Dan moet je bijvoorbeeld zeggen dat je alle buitenreclame oplevert, dat je ruimte levert aan alle sponsors van het IOC. Hè, want dat is natuurlijk onderdeel van het businessmodel van het IOC, dat die sponsors ook zorgen dat die Spelen georganiseerd kunnen worden. En zij als burgemeester komt daar nu in opstand.
Ja, maar zij is bang dat de huizenprijzen flink zullen stijgen. Dat de komende tijd allemaal huizen worden opgekocht, zodat iedereen in 2024 kan Airbnb'en.
Ja, dus haar motivatie is eigenlijk heel anders dan de motivatie van het IOC en Airbnb. Ja. Ze zegt, alle huizenprijzen zullen hierdoor omhoog gaan. En dat wordt juist veel moeilijker voor de Parijzenaars, de gewone Parijzenaars, om een huis te kunnen kopen.
Is toch iets anders dan het ophangen van een reclamebordje?
Zeker. Ik ben hier niet om Airbnb te verdedigen, maar ik vind wel opvallend dat een burgemeester in opstand komt tegen het IOC, een heel machtig instituut. Je ziet natuurlijk wel dat het IOC steeds meer problemen heeft om grote evenementen in de westerse wereld te organiseren. Omdat heel vaak burgers zeggen, nou, we willen het niet hebben. Het gaat hier nu dus om een brief, dus het is niet een official statement. Maar goed, Le Monde is daar dan achtergekomen en hij is uitgelekt.
Had Airbnb al maatregelen aangekondigd om er ook voor te zorgen dat die huizen bijvoorbeeld inderdaad betaalbaar blijven? Of was dat gewoon op zijn Airbnb's?
Ja, dat is wat ze zeggen. Ja, weet je, hier, bij zo'n sponsorcontract verschijnt er altijd een heel mooi persbericht waarin staat hoeveel iedereen van elkaar houdt en hoe geweldig het allemaal wordt.
Maar het zou gewoon op dezelfde manier gaan als elke andere Airbnb.
Ja, er komen wel wat extra dingen bij. Dus je kan bijvoorbeeld ook mee gaan trainen met atleten in Parijs. Extraatjes. Dus ze hebben allemaal mooie extraatjes. Maar de basis van hun businessconcept blijft natuurlijk precies hetzelfde. Ze waren al local sponsor bij de Spelen in Rio en ook de laatste in Zuid-Korea. Maar nu zijn ze echt officieel sponsor van het IOC geworden.
En
maar
wat vraagt die burgemeester? Wat wil zij bereiken?
Nou, ik denk dat zij wil dat iedere Parijzenaar gewoon een huis kan blijven kopen en dat iedereen daar gewoon op een normale manier voor een normale prijs kan wonen. Hè. Dit is natuurlijk niet iets wat alleen in Parijs speelt, maar in elke grote stad, ook in Amsterdam.
Maar krijg je natuurlijk een extra boost omdat de Olympische Spelen daar naartoe komen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dat zie je natuurlijk bij overal waar een groot evenement naartoe gaat, is natuurlijk meteen een enorme druk op hotelkamers, overnachtingen, prijzen gaan omhoog.
Maar ze heeft nu die brief geschreven, kan er iets gebeuren? Want ja, contract is contract ook.
Zij kan natuurlijk niet het contract laten ontbinden tussen Airbnb en het IOC. Ik neem aan dat die partijen met elkaar in overleg gaan en dat ze gaan kijken van ja, wat zijn nou de bezwaren van de burgemeester en hoe kunnen we hier een antwoord op geven? Dat is best ingewikkeld. Parijs is voor Airbnb een van de grootste markten die zij hebben wereldwijd. Meer dan 60.000 adressen worden aangeboden in Parijs. Dus ja, dat is nog niet zo makkelijk. Dat weet ik niet, maar wat er waarschijnlijk zal gebeuren is wat je ook hier in Amsterdam ziet, dat je maar een bepaald aantal dagen mag verhuren bijvoorbeeld. Mm. En dat er veel meer regels komen om dat te controleren.
Gebeurt het vaker dat er spanning is op deze manier? Tussen sponsors en steden?
Ja, dat is wel opvallend. Nou, tussen sponsors en steden minder, maar wel tussen sponsors en bijvoorbeeld fans, supporters. Bij Osasuna is dat net gebeurd. Die worden gesponsord op het shirt door een bettingpartij, Kirolbet. Een Baskische bettingpartij, een beetje obscuur, want een website is niet te vinden. En nu zeggen die fans, ja, maar we willen niet met zo'n merk in zee. PSV was op zoek naar een nieuwe shirtsponsor. Ook daar hadden ze onderzoek gedaan onder de supporters en gezegd, de supporters hadden gezegd, ja, een bettingbedrijf, dat willen we eigenlijk niet op het shirt hebben. En er was een ander voorbeeld van een sponsor die dan de club PSV in dit geval de druk heeft gezegd. Er was een investeringsmaatschappij die allemaal nep-advertenties had geplaatst. En natuurlijk PSV gebruikte om er mooier uit te zien en de autoriteit van PSV te gebruiken. En dat was niet goed. Die zijn veroordeeld. En dat was voor reden voor PSV om dat contract te ontbinden.
En zie je dat de grote sponsors ook invloed hebben op de sportorganisaties bijvoorbeeld? Bereiken ze daar wat mee met die kopen van die invloed?
Nou ja, dat proberen ze natuurlijk wel. En ieder contract dat een grote sponsor afsluit, dat doet natuurlijk ook met economische reden. Dus als Coca-Cola sport van sponsor wordt van het IOC, dan doen ze dat om meer cola te kunnen verkopen. Dat snap je wat je wel ziet. En dat is wat er veel meer aan de hand is. Dat juist het grote publiek en ook activistische groepen sponsoring gebruiken als middel om aandacht te krijgen voor hun statement en voor het onderdeel waarvoor zij actief zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld in Londen, maar dat is ook al in Nederland gebeurd, dat activistische groepen zeggen tegen het museum, Museumplein of het Concertgebouw, ja, wij willen niet meer dat je door Shell gesponsord wordt. In Londen is hetzelfde gebeurd bij een aantal grote musea. Ja, wij willen niet meer dat je wordt gesponsord door partijen die fossiele brandstoffen uit de aarde halen. Dus ook op die manier wordt er zorgen die sponsors voor spanning.
Marcel Beerthuizen, dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ed Edwin Mooibroek.
Ja, we gaan beginnen met ons lobbypanel met het nieuws van deze week. Ziekenhuismedewerkers massaal de straat op. En Invest NL krijgt groen licht van de politiek. Bij mij aan tafel Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Mirjam Bink, mede-oprichter van Ondernemend Nederland. In onze studio in Den Haag zit Mustafa Amaous, Tweede Kamerlid voor het CDA. En mijn zakenpartner is nog steeds Desiree van Bokstel van Kamijn Kapitaal. Welkom allemaal.
Goedemiddag.
We gaan eerst even beginnen met jullie eigen agenda. Ja, Mirjam, wil jij eens aftrappen waar we het over hebben?
Ja, wij hebben een brief gestuurd naar staatssecretaris Keizer om aandacht te vragen voor het folderverbod wat hier in Amsterdam is afgekondigd. Voor kleine ondernemers is het heel belangrijk dat zij hun verkoopkanalen openhouden. En je ziet dat verschillende gemeenten daar een andere leidraad in kiezen.
Ja, die willen van papier af, hè?
Die willen van, en dat is een mooi doel. Alleen dat zorgt ervoor dat het voor kleine ondernemers heel moeilijk wordt om aan het publiek te laten zien wat ze graag willen verkopen.
Maar dat kan toch gewoon online? Je kan toch gewoon online je aanbiedingen
soms
doen?
Soms is het kanaal folder het beste kanaal. En het is een goed kanaal voor die ondernemer. En het zou heel erg zijn als die ondernemer de dupe wordt van dit beleid.
Ja, dus jullie willen eigenlijk dat de online folder, dat de gewone folder eigenlijk die in de brievenbus komt, dat die gewoon blijft.
Ja, en je kan nu als consument kiezen voor een opt-out als je dat wil. Het idee was om dan een opt-in te maken. Nou, dat zou ervoor zorgen dat het bijna niet meer mogelijk is om een landelijke dekking voor folders te maken. En het is ook bijna niet meer mogelijk om het dan rendabel te maken om dat dan te verspreiden. En daarmee gaat de folder waarschijnlijk verdwijnen. En dat zou heel zonde zijn voor die ondernemers.
Ja, lezen jullie folders eigenlijk?
Ja, zeker. Ik heb zelfs nog afgelopen zondag naar aanleiding van een folder een kerstboom besteld. Dus ik heb eigenlijk meerdere bomen
dus
gemaakt.
Ja.
Okay,
ja.
Nou, het mooiste voorbeeld, toch?
Nou ja, ik krijg zelf altijd, de enige folder die ik lees is van een supermarkt. Maar die krijg ik dus niet nu meer. En nu zoek ik het gewoon online op.
Maar toch is het zo dat op het moment dat het op de deurmat valt en een consument pakt het, nou het voorbeeld wat Mark net gaf, je ziet iets en op dat moment kies je ervoor om dat daar te gaan halen. En dat is een kanaal wat voor sommige ondernemers gewoon echt heel belangrijk is. En het is te makkelijk om dan te denken, nou dat kanaal dat laten we op die manier verdwijnen. Minder papier, want die ondernemer die is daarmee gewoon een heel groot deel van zijn omzet kwijt.
Ja, we hebben toch ook jaren geleden natuurlijk al de stickers op de brievenbus gehad. Wat is er toen gebeurd?
Nou ja, daarmee hebben mensen de keuze kunnen maken of ze het wel of niet wilden ontvangen. Ja. En dat is natuurlijk prima. Uiteindelijk mag een consument wel kiezen of die het wil ontvangen. Maar als die dat erop heeft staan, ja, ik wil het ontvangen, dan is het heel gek dat hij dan nog een extra moeite moet gaan doen om erom te vragen dat hij het ontvangt.
Maar weten jullie hoeveel brievenbussen nu een ja-nee stikken? En hoe
nee, durf ik geen uitspraak over te doen.
Maar goed, jullie hebben nu een brief gestuurd naar de gemeenteraad van naar de gemeente Amsterdam. Zijn ze onder de indruk?
Nou ja, we hebben het naar staatssecretaris Keizer gedaan, omdat het niet gaat om één gemeente. Elke gemeente kan daar een ander beleid in voeren. Ja. En als je dat op een goede manier wil structureren en op een goede manier wil verspreiden, moet het businessmodel van zo'n folder natuurlijk nog steeds wel werken.
Ja, is er al antwoord?
We hebben nog geen antwoord gekregen.
Nee, oké. Okay, nou, dan gaan we dat in ieder geval afwachten. Mustafa Amaous, CDA, Tweede Kamerlid. U zit in onze studio in Den Haag. Wat wilt u inbrengen?
Kijk, we hebben gisteren de begrotingsbehandeling eerste termijn economische zaken besproken met staatssecretaris Keizer en minister Wiebes. En wij hebben een belangrijk punt gemaakt van de regionalisering en het MKB. We hebben voorstellen gedaan en een amendement ook ingediend dat de regionale ontwikkelingsmaatschappijen het MKB-peloton, niet de koplopers, maar het peloton, dat kan de slager zijn, maar dat kan ook andere kleine bedrijven zijn, om te helpen te automatiseren, te digitaliseren. Je ziet dat ze vaak er niet aan toe komen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zitten geworteld in die regio's, in die provincies. En we hopen nu met een kleine stap dat te gaan proefondervindelijk te gaan onderzoeken of dat gaat werken. En hopelijk dat we dat in de toekomst kunnen versterken.
Ja, want de slager om de hoek die krijgt nog te weinig geld voor digitalisering en voor innovatie.
Je moet ze eerst bewust maken wat het kan betekenen voor die kleine bedrijven. De arbeidsproductiviteit. We moeten met beperkte mensen moeten we toch het werk blijven doen. En je moet concurrerend blijven. Dan moeten ook die bedrijven moeten mee. En er zijn hele goede ideeën. Die worden vaak door die koplopers heel snel geadopteerd. Maar laten we ook dat brede peloton, zoals ik het noem in wielertermen, ook meenemen, bewust maken, verbinden met leveranciers. Dat ze er echt profijt van hebben.
Ja, Mirjam Bink, mede-oprichter van Ondernemend Nederland. Dat moet als muziek in de oren klinken.
Ja, het is heel belangrijk dat die hele grote groep, meneer net al zei, je hebt die koplopers, die doen het hartstikke goed. En daar hebben we heel veel aandacht aan besteed de afgelopen jaren, met allemaal programma's om groeiers nog sneller te laten groeien. Maar het is heel belangrijk om die andere hele grote groep die er nu is mee te nemen naar de volgende, nou ja, volgende verandering. Want de wereld verandert zo snel om die ondernemers heen dat het heel ingewikkeld is om daar goed op in te spelen. En we moeten ervoor zorgen dat die ook meegaan om ervoor te zorgen dat we in de toekomst, want daar ligt de meeste arbeids, de grootste.
Maar hoe krijgen die mensen, hoe krijgen die mensen ook mee? Want je kan wel geld beschikbaar stellen, maar hoe krijgen ze echt mee?
Ja, kan je voorbeelden geven van wat er dan zou?
Nou ja, wat je graag wil is dat een ondernemer toegang krijgt tot de kanalen die hem verder zouden kunnen helpen, de kennis daarvoor krijgt en het netwerk daarvoor ontsloten wordt. Dus op het moment, ik heb een heel mooi voorbeeld gezien in de Drechtsteden, waar wij verschillende ondernemers bij elkaar rondom, in dit geval ging het over waterstof, gezamenlijk gingen zitten rondom tafels om te zorgen dat ze elkaar konden verbinden en de kennis aan elkaar konden helpen, zodat het, nou ja, wat in het peloton valt, dus de nou ja, gewone ondernemer noem ik maar even, in verbinding wordt gebracht met de nieuwe technologieën, start-ups en de koplopers, dat die elkaar verbinden en dat je op die manier zorgt dat ze naar het volgende niveau getrokken worden.
Ja, meneer Amahoes, hoe wilt u het toegankelijker maken voor die kleinere bedrijven?
Voor ons is de belangrijkste stap, we hebben nu 500.000 extra gezet voor die ROMS. De ROMS die krijgen al vanuit de Rijk, maar die worden ook gesubsidieerd vanuit de provincies, om wat extra ruimte te geven om dat midden, die middengroep echt op te zoeken. Om hen ook in het te adviseren, maar ook de verbindingen nogmaals, de verbindingen te leggen naar bedrijven of leveranciers die slag voor hun kunnen maken. En het begint altijd een kleine ondernemer die gewoon elke dag bezig is met de waan van de dag. Hè, of dan nou nogmaals de bakker is of de slager of een ander klein MKB. Dat die bewust wordt, hey, als ik dit ga doen, die digitaliseringsslag, dat is goed voor mijn klanten, maar dat is ook goed voor mijn bedrijfsvoering. Ja. En daar moeten we die mensen meekrijgen.
En u wilt ook meer aandacht voor de maakindustrie, hè, in Nederland?
Ja, want kijk, het CDA 1 is de MKB, die is belangrijk voor de regio, maar ook de grootbedrijven. Wat ik merk de laatste tijd is dat we proberen in Nederland het grootbedrijf en het kleinbedrijf tegen elkaar op te zetten. En je ziet, ik heb het gisteren ook gezegd, of het nou de Shells, de KLM's of de Philips'en, dat zijn bedrijven met tienduizenden werknemers en met miljarden omzetten. En in de maakindustrie, als er veel miljarden worden omgezet, dat betekent ook dat er heel veel geld blijft hangen in het ecosysteem waar die MKB'ers weer zitten. Maar ik ben wel zeer bezorgd, gezien de situatie in de wereld, dat wij die maakindustrie een beetje links laten liggen. En ik vind het heel belangrijk, gisteren hebben we gezien Tata Steel, dat wij, daarom hebben de minister ook, ga nou eens goed kijken, de Duitsers zijn ermee bezig, de Fransen zijn ermee bezig met een soort nieuw industriebeleid. Hoe houden we die maakindustrie sterk in Nederland en hoe maken we die transitie mee voor die maakindustrie? Want daar zit de grote toegevoegde waarde en daar profiteert ook de hele MKB van.
Ja, Mark van der Anke, je zit ja te schudden. Je kan je hier helemaal in vinden.
Ja, nou ja, goed. Volgens mij weet de heer Amahoes uitstekend. Nou ja, hij komt zelf uit de Brainport-regio. Ja. En nou ja, een bedrijf als, om maar ASML te noemen, is een van die bedrijven, zoveel MKB-bedrijven hangen daaromheen, zijn ervan afhankelijk. Dat is een heel ecosysteem. En ook wij als WePublic, wij zijn ook afhankelijk niet alleen van de MKB-bedrijven, maar ook van de grote bedrijven, om hen te kunnen ondersteunen en adviseren elke dag.
Ja, meneer Amahoes, heeft u genoeg steun voor uw voorstellen?
Kijk, het amendement wat we ingediend hebben voor de MKB, de ROMS, dat doen we samen met D66, maar ik denk dat daar brede steun voor is, want de Kamer heeft toch veel aandacht voor de MKB, ook in deze tijd. Voor de maakindustrie, dat is een opdracht aan de minister om met beleid te komen, zorgen dat wij ook echt ons liedje zeg ik even meezingen in Europa. De Fransen zijn bezig, de Duitsers zijn bezig, wij kunnen niet achterblijven. Nederland is innovatief. En wij gaan in de toekomst ons geld verdienen met hoog toegevoegde waarde in producten en iets minder in bulken.
Oké, dan het investeringsfonds van de staat, InvestNL. Het heeft gisteren van de Eerste Kamer groen licht gekregen voor de oprichting. Het overheidsfonds krijgt 1,7 miljard te besteden voor risicovolle investeringen. De strijd om de financiering kan gaan beginnen nu?
Ja, ik denk, ik heb gisteren ook gezegd, eigenlijk was het een feestje, want iedereen, de oppositie gaf af, ja, er gebeurt niks. Maar volgens mij is het 1,8 miljard, de Tweede Kamer.
Ja, 1,7 plus 800 miljoen, geloof ik.
Oké. Ja, die 800 miljoen is voor internationaal, die moet nog komen bij minister Kaag. Maar dat is heel veel geld dat wij nodig hebben om te investeren, waar risico's in zitten en waar lange termijn afschrijvingen, projecten mee gefinancierd kunnen worden. En we hebben heel belangrijk bij de behandeling in de Tweede Kamer ook gezegd, ook daar moet de MKB toegang krijgen. Het kan niet alleen zijn dat de grote bedrijven daarvan profiteren, maar ook die MKB'ers, de innovatie. En er zijn een aantal thema's gedefinieerd. De verduurzaming, de zorg, de agrofood. Daar hebben we grote transities. En daar is nu gelukkig 1,7, 1,8 miljard voor beschikbaar. En die moet nu zo snel mogelijk loskomen.
Ja, ik zou ook eens vragen aan het lobbypanel hier in de studio. Hoe speel je als bedrijf in de kijker hiervoor?
Nou ja, dat is wel een hele lastige. Als we dan weer over dat peloton hebben die al moeite heeft met die digitaliseringsslag. Hoe komen zij nou in aanmerking voor dit fonds? Even terugkomend op het stimuleren ook van die maakindustrie en die grote bedrijven. Ik denk dat we de trend niet meer gaan tegenhouden dat het groot bedrijf steeds kleiner wordt. En dat steeds meer kleinere bedrijven voor de werkgelegenheid en het bruto nationaal product in Nederland zorgen. Maar dat betekent ook dat alle nieuwe regelgeving en ook zo'n fonds, dat we moeten zorgen dat aansluit op die grote groep die alleen maar groter aan het worden is. En dat zie ik helaas nog bij heel veel nieuwe dingen die vanuit het Haagse komen, dat die nog onvoldoende aansluiten bij de werkelijke praktijk van de ondernemer.
Maar is het dan zo omdat de ondernemer de wegen niet weet te vinden, of omdat het gewoon niet aansluit?
Of ze weet het niet, of het sluit niet aan. En tegelijkertijd komt er steeds meer regelgeving op die ondernemer af waar ze aan moeten voldoen. Een voorbeeld, we zien nu in één keer bij een internetconsultatie voorbij komen dat er een nieuwe wetgeving is rondom discriminatie. Waarbij een ondernemer verplicht wordt om een samenvatting te maken of een leidraad te maken hoe die gaat voorkomen in de toekomst ooit aan de discriminatie te voldoen. Dus die moet al, voordat hij überhaupt iemand aanneemt, alweer aan iets voldoen,
ja.
Wat we natuurlijk nooit kunnen toetsen, want we gaan niet langs al die ondernemers om te kijken.
Maar er is natuurlijk iets heel anders. Ik bedoel, hiermee kunnen ze juist gesteund worden natuurlijk door dit fonds.
Ja, dus dan is het ook voor dit belangrijk dat men kijkt naar de praktijk van hoe zit een ondernemer in die onderneming en hoe bereik je die en hoe zorg je ervoor dat dit ook bijdraagt in die groei van die ondernemer.
Okay. Dat is ook wat wij zeggen altijd, MKB is de norm en regel en wetgeving, daar moeten we wel echt naartoe inderdaad.
Exact.
Want de grootbedrijven, die hebben de mensen, die hebben de capaciteit, die hebben de juristen, die hebben de accountants inderdaad, om alles uit te zoeken, het MKB niet. Maar ik ben wel van overtuigd met het geld van InvestNL, als dat goed op de goede plekken in de economie komen, dan kunnen die maakbedrijven die transitie doen. En wat we niet moeten laten gebeuren is inderdaad dat we zeggen, oké, die maakindustrie die wordt automatisch kleiner. Want er zijn heel veel, bijvoorbeeld de Philips, hoeveel afsplitsingen er wel niet zijn geweest die weer zelf groeiende zijn. Hè. En laatst ASML-bedrijf, wat in molybdeen, de uranium voor de ziekenhuizen, wou produceren, die zijn naar België gegaan. Die hebben daar een nieuwe fabriek neergezet in Charleroi. Dat hadden we hier ook in Nederland kunnen doen. Dus wij moeten wat alerter zijn op die maakindustrie en de kansen bieden.
Oké, we praten zometeen verder. Een recordschade van 1,4 miljard euro. Transport en Logistiek Nederland blies gisteren de hoog van de toren en eist maatregelen. Maar er was ook meteen kritiek op TLM. Wat vindt het lobbypanel? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En we zitten midden in ons lobbypanel met vandaag Mark van den Anker, Mirjam Bink. In onze studio in Den Haag zit Mustafa Amoes. En mijn zakenpartner is nog steeds Desiree van Bokstol. Ja, vandaag staken tientallen ziekenhuizen en zorglocaties door heel Nederland. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire diensten en laboratoria zijn voor 24 uur dicht voor niet-spoedeisende zaken. Mark, snap je dat de ziekenhuismedewerkers boos zijn?
Nou ja, boos is volgens mij deze elke week de laatste tijd is wel het issue. Dus het omgewonde Malieveld staat wel een beetje symbool voor hoe onze samenleving op dit moment voor staat. En ja, eigenlijk het kabinet is er wel mee begonnen met Sinterklaas spelen door de boeren gelijk te geven. Dus ze hebben dit een beetje naar zichzelf toegehaald.
Ja, ze willen al bijna trekkers gaan meenemen hè, vandaag
ja,
ook. Ja.
Ja, maar goed, het schijnt dat die dan weer uitgeleend waren voor andere doeleinden. Maar tuurlijk, de verpleegkundigen hebben een punt. Ik denk dat als je iedereen vraagt in de samenleving, vindt u dat de verpleegkundigen, mensen die hard in de zorg werken, dat die er meer bij moeten hebben, zou iedereen zeggen ja. Dat zeggen ze ook bij de leraren. Die vinden ook dat er meer geld bij moeten hebben. Dat geldt ook voor onze politieagenten. En dat is natuurlijk een probleem voor het kabinet. Welke keuzes gaan er gemaakt worden? Waar gaat er geld bij? En waar moet het dan vandaan komen?
Maar goed, dit lijkt meer te zijn dan een cao-conflict. Want de voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen was hier gisteren ook. Ja. Die zei van, ik begrijp hun problemen.
Ja.
En we hadden vanochtend nog een ziekenhuisdirecteur ook bij ons in de uitzending. Ja. Die zei ze van, als ik arts was misschien geweest, was ik ook op straat gegaan.
Ja, nee, ik begrijp ook het punt van de heer Melkert. Maar hij heeft ook het hoofdlijnakkoord getekend, hebben we begrepen. Daar zit 1,7 miljard structureel in dat erbij komt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. En ik denk dat de sector ook naar zichzelf moet kijken. En de ziekenhuiszorg, dat ze moeten kijken waar kunnen we het slimmer organiseren, dichter bij de patiënt en niet alleen in die stenen gebouwen die de ziekenhuizen zijn.
Dus eigenlijk zeg je van, ze overdrijven. Er is geld genoeg eigenlijk.
Ik denk dat het goed, ik zeg niet dat ze overdrijven. Ik denk dat het goed is dat ze creatief naar zichzelf kijken en kijken hoe kunnen we onze zorg inrichten voor de toekomst. En niet alleen behouden wat we nu hebben, maar ook kijken hoe kunnen we nou het slimmer doen. Want we gaan het niet meer redden met de mensen die we nu hebben. Want die 5% erbij, dat snapt iedereen. Maar daardoor komt er niets meer zorgpersoneel naar de zorg.
Ja, Mustafa Amoes, hoe ziet u het?
Ja, je collega Joba van den Berg die is daar druk mee doende. En ik denk dat het wel belangrijk is. Kijk, iedereen moet terecht maken. We hebben stakingsrecht en dat is een signaal afgeven. Ik vraag me af, ik heb zelf iemand thuis die 25 jaar in de zorg werkt. En boos zijn ze niet, maar ze willen wel gehoord worden. Ze zien dat het werk toeneemt in de ziekenhuizen. Dus er komt steeds meer werk bij. En ik denk dat we daar wel belangrijk aandacht voor moeten hebben. Een ander punt waar ik me wel zorgen om maak. Ik kom uit de innovatieve industrie. En vaak leidt innovatie tot efficiëntie of goedkoper. Maar dat zie ik nog niet altijd terug in de zorg. Vaak is de innovaties in de zorg, die nemen alleen de kosten toe. En daar zullen we dus een keer goed naar moeten kijken. Want ja, die kosten, zoals de minister Hugo de Jonge ondanks bij Buitenhof zei, ja, die gaan in een bepaalde jaren verdubbelen.
Ja.
Ja, hoe gaan we dat in godsnaam, zeg ik even, bekostigen?
Maar toch, deze mensen die nu in de zorg werken en die nu dan zeg maar gehoord willen worden, die hebben de komende jaren wel nodig. We hebben van het CPB van de week ook nog gehoord dat de vergrijzing over een paar jaar echt gaat toeslaan. We hebben ook nog een rapport gehad dat veel jonge artsen burn-out verschijnselen hebben en misschien niet tot hun pensioen willen blijven werken. Dus er zou toch iets moeten gebeuren, want deze mensen hebben gewoon keihard nodig de komende jaren.
Ik heb nog een suggestie. Kan dat?
Ja.
Ik denk dat als we het veel aantrekkelijker zouden maken voor mensen om meer dan part-time te werken, al is het maar een paar uur, dat we daarmee in ieder geval een deel van de tekorten kunnen oplossen. Zowel in de zorg als in het onderwijs.
Ja, maar willen die mensen nog part-time werken omdat ze van ochtend naar avonddiensten gaan? Ja,
dus moet het werk ook aantrekkelijker gemaakt worden. Er moet iets aantrekkelijker gemaakt worden om dat te willen doen. En dat kan misschien deels in geld. Maar ik denk dat waardering nog misschien nog wel veel belangrijker is. En dat is volgens mij de gemeenschappelijke factor van deze stakingen van andere stakingen. Maar dat men niet meer gehoord wordt.
Hoe zou die waardering, meneer Mustafa, u kan gewoon mee praten, ook al zit u in Den Haag. Maar hoe zou je deze waardering kunnen uitdrukken? Alleen in geld of ook anders?
Kijk, geld is altijd bij iedereen altijd een component, maar daar hou je nooit de waardering lang vol. Ik denk dat er niet één makkelijke oplossing is. Ik heb gezegd, in innovatie is belangrijk. We moeten mensen naar de toekomst toe, in de vergrijzing, nieuwe mensen aantrekken en vasthouden in de zorg. Dus daar zal ook naar scholing moeten kijken. Je ziet dat sectoren bepaalde mensen ontslaan. En dat zijn bijvoorbeeld in de banken zijn er duizenden mensen ontslagen de afgelopen jaren. En zo zie je dat in meerdere sectoren. Die moeten wel ergens weer aan de slag. Dat zijn mensen met vaardigheden. Hoe gaan we onze maatschappij inrichten dat we kunnen her, om en bijscholen, zodat mensen wel toekomstperspectief hebben weer ook. En in de zorg is dat ook heel belangrijk.
Mag ik ook nog een suggestie doen? Want ik denk dat een heel groot stuk, of in ieder geval een deel van dat InvestNL-fonds gebruikt zou kunnen worden voor innovaties in de zorg. Want ik denk dat wat wij als investeerder zien, is dat dat echt achterblijft. Dat er zijn voldoende innovaties, maar ze worden niet heel makkelijk omarmd. Er is enorme veranderde onbereidheid. Misschien ook onmogelijkheid. Zou ook best kunnen door de bureaucratie. Maar daar zouden we nog zoveel mee kunnen winnen. Zorg op afstand.
Ja. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. Wij zien in onze praktijk zien we ook bedrijven en organisaties die zeggen, we willen vernieuwen in die zorg, maar lopen eigenlijk tegen het systeem aan. Ja. Namelijk, wat wordt er vergoed, wat wordt er niet vergoed? En wie krijgt welk stuk van de taart? En nou, ik begrijp dat de minister bezig is om een nieuwe contourennota, in een mooie Haagse beleidstaal te noemen, neer te leggen. Maar we hoorden uit meerdere hoeken in onze praktijk, vanuit het zorgveld, we moeten een heel nieuw zorgstelsel gaan inrichten om te zorgen dat ze dit soort innovatieve toepassingen ook geïmplementeerd kunnen worden.
Ja, iedereen heeft het er vandaag over die staking. Ja, werknemers en werkgevers zijn het eigenlijk met elkaar eens. Het is één grote lobby eigenlijk, deze staking vandaag, om dingen voor elkaar te krijgen. We zijn met een lobbypanel bezig, nietwaar?
Ja, nee, dit is zeker een lobby. Die lobby was al begonnen. De NVZ heeft zelf dat hoofdlijnakkoord getekend. Dus zij, daar moeten ze zich toch aan houden. Wil je dat nog enig succes hebben en houden? Dus de lobby van de NVZ zal vooral richting de toekomst moeten gaan. En de vakbonden en de NVZ zullen er samen met elkaar uit moeten komen.
Oké, okay, dan wil ik nog even naar het bedrijfsleven. Want het leed vorig jaar volgens Transport en Logistiek Nederland een recordschade van 1,4 miljard euro. Dat kwam allemaal omdat vrachtauto's te lang stil moesten staan of moesten omrijden door de files. En gisteren heeft TLN een petitie aangeboden. Goede actie van ze, de noodklok luiden.
Nou, ik hoorde vanochtend hier ook op de radio dat hoeveel tijd het duurde voordat een vrachtwagen die stuk is, zeg maar, van de weg wordt afgehaald. En hoeveel tijd geld en fileleed kan besparen door daar een versnelling in te brengen. Maar omdat er zoveel verschillende factoren meespelen, of dat wel of niet snel ter plaatse kan zijn, zorgen we daarmee eigenlijk voor dat we een miljoenenschade elke keer oplopen die eigenlijk niet nodig is.
Nou ja, je kan ook nog een vraagteken zeggen bij het bedrag ook, hè? Want er was meteen kritiek op die 1,4 miljard euro. Ze hebben een onderzoeksbureau ernaar gekeken, flink persbericht naar buiten gebracht. Ja, je komt in de publiciteit. Maar wetenschappers zeggen ook van ja, die filekosten zijn op het niveau van vlak voor de crisis.
En daarmee moeten we het allemaal accepteren?
Belangrijk is hier, ik ken de A67 bijvoorbeeld. Dat is de corridor van Antwerpen, Rotterdam naar Duitsland. Die heb ik 20 jaar gereden toen ik bij ASML werkte. Wij gaan het probleem van die files daar niet oplossen. Je kunt het wel een stukje ontlasten. Er zijn zoveel vrachtwagens. Dus daar kunnen we een bijdrage in leveren. Maar wat belangrijk is, hoe gaan we nou inderdaad die model shift van die vrachtwagens naar het spoor? En we proberen daar elke keer aandacht aan te besteden. Daar gaat ook best wel wat geld naartoe. Maar toch zie je elke keer dat het ons niet echt lukt om de containers op die treinen te krijgen of op die binnenvaart te krijgen. En ik denk dat dat wel een oplossing kan zijn. En ik blijf erbij dat de files op de wegen, dat het een illusie is dat we die helemaal gaan oplossen.
Ja, maar dat zou TLN niet blij mee zijn als we alles over het spoor gaan doen natuurlijk. Zij zijn voor de vrachtwagens.
Ze zijn voor de vrachtwagens, maar we gaan ook wel een probleem krijgen over de chauffeurs naar de toekomst toe. Want ook het aantal. Dus alles is in beweging. Alles daar zit in die transitie. Dus, en er blijft genoeg over voor de vrachtsector, ook voor de weg, voor de steden te bevoorraden. Maar de grote massa zullen toch echt via de trein en via de binnenvaart moeten.
Ja, want dit is natuurlijk ook een lobby voor het slimme inrichten van wegen, misschien voor meer wegen. Maar ja, ik zei het al, de vergrijzing slaat over een paar jaar toe. Dan zit je met al die wegen misschien ook wel.
Nou, maar we zijn wel heel makkelijk volgens mij met accepteren van die files. Ja. Want wat jij net zei, is denk ik heel terecht. Er zijn nog zoveel innovatiemogelijkheden om veel meer verkeer over de weg te krijgen. Ik denk dat we niet eens hebben doorgerekend wat het kost aan overspannen medewerkers. He, die elke dag in die files staan. Ja, als we het daarover hebben, werkstress.
Ongelukken
het
misschien
op.
Ook wel. Ja, dat soort dingen. Ja.
Dus er moet veel meer urgentie zijn volgens mij om dit probleem wel aan te pakken.
Oké, ik wil jullie bedanken. We zijn weer door de tijd heen. Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Mirjam Wink, mede-oprichter van Ondernemend Nederland. In onze studio in Den Haag zat Mustafa Amoes, Tweede Kamerlid voor het CDA. En mijn zakenpartner was Desiree van Bokstol van Carmijn Kapitaal. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is het thuiswerkdag op BNR. Maar we zitten dan met Zaken doen in Noordwijk. Dan is Thomas van Zelden gewoon weer. En dan is William Vet, directeur van EasyJet, te gast. Deze uitzending kan je terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Een prettige dag.